Dit is NFL op woensdag, Jan Nederlandstalig podcast over de NFL, de National Football League. Nou, de Justin Fields saga is voorbij en wat dit doet met de man tegenover mij, dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van NFL op woensdag. Nog even de laatste overgebleven blikken champagne opdrinken.
Ja.
Die nog over zijn van het nieuwe viering. Kom er helemaal niet uit. Van de viering van het nieuwe leakjaar.
Ja, ik ben ik denk dat ik ongeveer een half uur geleden gestopt met het afsteken van vuurwerk. Want ik had nog wat over.
Ja. Dus, want het is ook echt een nieuw jaar, hè, voor jou. En voor jouw zo geliefde Chicago Bears.
Het is een nieuw tijdperk.
Ja. Ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel teams, Pieter. Nieuwe ronde, nieuwe kansen en meer van dat soort open deuren. We gaan even terugblikken op de afgelopen week. We hebben natuurlijk al een aflevering gemaakt. Maar dit is de eerste aflevering van seizoen 5.
Oh jee.
Ja, het vijfde seizoen van NFL op woensdag. Ik had nooit gedacht dat we het zouden redden. Maar hier zitten we toch weer op een koude vrijdag in maart op de zolder van KVM Media deze nu al legendarische podcast op te nemen, Pieter.
Ja, ja, het is wat. 5 jaar. Alsof je een emmer leeg gooit.
Ja, hoe gaat het eigenlijk met je? Want we moeten ook even een beetje bijpraten. Je kwam hier binnen bij mij een uur geleden en toen zei je, nou, niet zo goed.
Nee, ik is, zoals de trouwe luisteraars misschien weten, heb ik afgelopen zomer een klein ongelukje gehad met de fiets. En ben ik met mijn bovengebit op een stoeprand geklapt in het Groningse stadje G. En sindsdien ben ik bezig met gespalkte tanden en is alles eruit gehaald. En een implantaat gezet voor een kroon. En toen zat er een noodkroon op en daar zat speling in. En nu moest er uiteindelijk toch een permanente kroon op. Maar ja, er zat toch speling in, dus moesten we kijken waar dat vandaan kwam. En dat bleek niet de noodkroon te zijn, maar het implantaat. Dus nu is hele implantaten weer uitgehaald. En,
je kan er een serie over maken, ja. Alleen dat mocht niet, want die titel bestond al.
Ja, wat was de titel dan?
The Crown.
The Crown. The Crown. Goed zo.
Eerste grapje van deze aflevering.
Ja, als dit...
Komt niet echt binnen, hè?
Nee, als dit het niveau gaat worden, dan wordt het een lange zit voor onze luisteraars.
Dat zou zomaar kunnen, ja.
Maar ik heb ook een medelijden met
maar
die...
Maar off-season is ook een lange zit.
Ja, maar een lang verhaal, iets minder lang te maken. Ik heb nu een plaatje en dat vind ik verschrikkelijk. Maar ja, goed, het is niet anders. Ik moet ermee doen.
Nee.
Nu kan ik wel zo klikken, zo...
Oh, gaat zien.
Gelukkig is het een audio medium, ja. En geen visueel medium.
Nee, maar ik krijg dit natuurlijk nooit meer van mijn netvlies, hè? Dat snap je wel.
Nee, dat snap ik ook wel. Het is wat het is, meneer, ja. Klaas-Jan.
Ja, dat is ook zo. En dat geeft ook helemaal niet. Want je moet het leven nemen zoals het komt, Pieter. Uiteindelijk.
Ja, nou ja, je hebt ook niet zo
de dingen
keuze,
die gebeurd zijn, kun je niet meer terugdraaien.
Nee, nee. Vandaag komt het ook nooit meer terug en gisteren al helemaal niet.
Nee, nee, het feit dat wij hebben besloten om deze aflevering op te nemen, ja, dat nu moeten we doorzetten en straks staat hij online. En ja, ja. Wat er nu weer gezegd wordt, dat verdwijnt ook nooit meer van het wereldwijde web.
Maar bizar is dat ik nog helemaal niet eens weet wat ik allemaal ga zeggen.
Nee, ik eigenlijk ook niet zo goed. Ik heb ook eigenlijk niet zoveel voor me staan. Ik heb me alleen... ik had tijd om me in de Dallas Cowboys te verdiepen. En verder eigenlijk niet zo heel veel.
Oké. Okay.
Maar gelukkig schrijf ik af en toe voor Flashcore natuurlijk af en toe wat nieuwsberichten. Dus aan de hand daarvan kunnen we wel een beetje reconstrueren wat er gebeurd is de afgelopen week.
Laat ik eens beginnen met een vraag aan jou.
Ja.
Heb jij recentelijk, ben je nog op Marktplaats geweest?
Nee.
Even kijken.
Nee.
Je hebt niet,
Ik ben ook niet zo'n marktplaats kijken, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind dat eigenlijk helemaal
meer een marktplaats koper.
Nee, ook niet. Nee.
Nou, het kon zijn, als je daar wel geweest was, dat je wat spulletjes van de Miami Dolphins had je daar op marktplaats kunnen zien staan.
Ja, dat is een verhaal, hè?
Maar dat heb jij dus niet. Ik heb het ook niet gevonden, hoor. Maar nu moet ik ook eerlijk zeggen dat ik niet zoek naar spullen van de Dolphins. Maar er was een man in Kansas City, of uit Kansas City, die voor $46,000 spullen van de Dolphins heeft gejat de laatste keer dat hij daar speelde.
In die bloedkou?
Ja, waarschijnlijk in die kou, ja. Ik hoop toch niet dat het de wollen onderbroeken waren, want dan is het geen wonder dat ze daar verloren hebben.
Ja.
Maar voor $46.000 spullen gestolen. En die, ja, die man is nu in staat van beschuldiging gesteld. Dus hij zal zich tegenover een rechter zich moeten verantwoorden.
Maar zo hoort u, beste kinderen, misdaad loont nooit. Je kunt beter podcast gaan maken, dan verdien je ook niks. Maar dan heb je wel veel meer plezier.
Ja, en dat is... Dat is ook heel dankbaar werk, een podcast maken. En spullen van de Dolphins stelen, weet ik niet of dat wel zo dankbaar werk
is. Maar waarom zou je het in vredesnaam doen? Om door te verpatsen?
Ik heb echt geen... Ik weet ook niet wat het is. Kijk, het kan natuurlijk van alles zijn. Het kunnen misschien ook wel laptops of fitness equipment... of dingen die makkelijk door te verkopen zijn. Ik heb werkelijk geen idee wat het was. Wat die man nog gestolen heeft.
Maar in ieder geval echt off-season nieuws.
Ja. Even kijken.
Want dat is daar zijn we natuurlijk in beland. We gaan zo meteen nog wel even kijken naar die signings natuurlijk. Maar is het?
Oh, het zijn media equipment, voetbalpads, gloves, shoes en gamefilm met een totaalwaarde van $46.376.
Oké. Okay.
Uit een vrachtwagen van de Miami Dolphins.
Hey, Pieter.
Dus nou ja, goed verhaal.
Justin Fields was in Nederland. Deze week. En dat geldt natuurlijk ook voor defensive tackle Christian Wilkins van de Las Vegas Raiders. Hij gaat samen met Max Crosby daar een fantastisch koppel vormen. Daar in de gokhoofdstad van de wereld. En die waren met z'n tweeën in Leiden om een soort van clinic te geven. Om daar mensen die daar belangstelling voor hadden, om dat te begeleiden. En mijn zeer gewaardeerde Flashcore-collega Paul Winters, die was daarbij aanwezig. En beide heren.
En inval Pieter,
inderdaad. Ik had nog. Hij is aan het werk nu, dus we zouden hem even kunnen bellen.
Laten we dat spontaan doen.
Zullen we gewoon spontaan even bellen? Dan, ja, dan, ga ik dat,
mooi.
Dan ga ik dat even opzetten. En hij weet hier niet van. Maar er is natuurlijk wel wat gebeurd ook in de tussentijd. Dan kun jij misschien even vertellen wat jij er eigenlijk van vindt dat Justin Fields niet alleen weg is bij de Bears. Dat hadden we wel een beetje zien aankomen. Maar ook de landingspot Pittsburgh, Pieter.
Nou ja, allereerst denk ik dat Pittsburgh een ideale plek is voor hem om terecht te komen. Ik denk dat... Dat had hij zelf ook graag gewild, begreep ik. Mm. Hij zit dan achter Russell Wilson, maar het zal mij niet verbazen als hij op termijn hem voorbij gaat. Want ja, Russell Wilson is natuurlijk een quarterback die wiens carrière al in de herfst is. En als het goed is, die van Fields nog in het voorjaar.
Er waren zelfs boze tongen die beweerden van... nou, zo zeker dat die eerste spot voor Wilson is op dat roster. Zo zeker is hij misschien wel helemaal niet... als die twee eenmaal op het veld staan met z'n tweeën balletjes te gooien.
Ik denk wel dat het Wilsons plek is om te verliezen, hoor. Want en kijk, er waren natuurlijk ook... de markt voor Fields was niet zoals de Bears gehoopt hadden dat hij zou zijn. Daar hebben we het vorige opname ook al over gehad.
Hmm.
De Steelers doen het heel slim, want die geven eigenlijk hebben die nu twee quarterbacks voor de prijs van, weet ik veel, een zak uien.
Een zak uien. Ja. Ja, het is inderdaad de goedkoopste quarterback room van de NFL op dit moment.
Het is echt bizar. Ja, hoewel die van,
denk ik,
van San Francisco is ook vrij goedkoop, denk ik.
Ja, die is ook nog inderdaad heel goedkoop. Maar het is inderdaad. Maar hij is weg uit Chicago. We gaan het zo meteen nog wel even over de situatie van de Bears hebben. En wat dat dan betekent voor hun toekomst. Mm-hmm. Maar laat ik eens kijken of ik of die opneemt. Ik weet dat hij straks het Nederlands elftal moet verslaan. Hij hoeft alleen niet naar de arena.
Dit is de Hollands nieuwe voicemail van 06.
Moeten we even zijn voicemail inspreken?
Zet maar uit, want anders heeft iedereen zijn nummer.
Heeft iedereen zijn nummer? Ja, dat is ook zo. Ja, maar dan moet je maar niet zo standaard... ik hou mijn telefoon aan voor het geval die terugbelt. Dan kan hij nog even vertellen, want het was wel leuk. Hij was in Leiden en hij heeft daar gesproken met Wilkins en Justin Fields. Daar blijkt ook wel weer uit wat voor type die Justin Fields is natuurlijk. Ze sturen natuurlijk niet zomaar twee random spelers naar Europa om daar natuurlijk ook gewoon de sport en de NFL te vertegenwoordigen. Maar ze sturen deze twee gasten en ja, ik heb wel begrepen van hem dat ja, Fields onwaarschijnlijk aardige gozer is.
Ja, ik kan...
Anders doe je dit ook niet, hè?
Ik kan me ook niet voorstellen dat het niet het geval is... Ja, ik ken hem natuurlijk niet. Ik heb hem nooit ontmoet. Maar het lijkt me echt een hele geschikte kerel. En het is... Vergeet ook niet dat hij dus naar Europa is gegaan... terwijl hij midden in zeg maar die wervelwind van geruchten en gesodemieter omtrent zijn trade en weet ik wat allemaal. Hij was natuurlijk een middelpunt van een media-hets bijna. En dan nog gaat hij gewoon wel dit doen. En ik vind dat prijzenswaardigheid ook gewoon kunnen zeggen. Ja, luister, op dit moment is mijn toekomst zo onzeker. Ik heb helemaal geen zin hierin.
Mm.
Want natuurlijk vlak voor dat hij in Europa aankwam, was dan die trade rond. Maar hij zou zo goed dan ook gekomen zijn. Ook al was er op dit moment nog steeds niks rond. En dat vind ik... dat toont ook wel aan wat voor iemand dat is. Daar zit gewoon karakter in.
Ja. Ja, en iemand die dus ook nog eens naar Europa vliegt om daar een paar dagen nadat hij zijn contract bij het team waar hij gedraft is, kwijtgeraakt is en op een nieuwe plek moet beginnen, gewoon zich aan zijn afspraken houdt en gewoon daarin Leiden op een random woensdagavond daar voor een paar honderd liefhebbers een clinic staat te geven.
Ja, echt.
Dat is toch bijzonder.
Ja, nee, ik vind het ook mooi dat er spelers zijn die dat doen. Ik vind het ook mooi dat de ik weet niet wie dit georganiseerd had, de NFL zelf of
dat weet ik ook niet precies, maar het zal een combinatie zijn.
Maar in ieder geval, ik vind het mooi dat...
Er zal wel een lijntje met de European Football League of zo lopen, zoiets. Ja. Hij sprak dus ook met Paul. Hij zegt... over Russell Wilson zegt hij, dat vind ik een geweldige quarterback. Hij is een Hall of Famer. Het zal geweldig zijn om hem dingen te vragen, veel van hem te leren. Ik ben daar enthousiast over, want we hebben vergelijkbare kwaliteiten in ons spel en onze speelstijl. Nou, ik zie ergens ook wel een soort van vergelijking inderdaad tussen die twee spelers. Ik heb er zin in om van hem te leren kennen, zijn werkethiek, zijn geloof in het spel, zijn wekelijkse routines. Ja, het is natuurlijk voor Fields, hij zegt het zelf, denk ik, perfect, een ideale leermeester. En zou dan in de toekomst, want dat is de vraag eigenlijk die bij mij opkwam, zou nou in de toekomst Fields dan toch nog omgeturnd kunnen worden tot een starter in de NFL? Wat denk jij? Dat dit misschien wel een tussenstap voor hem is die wel eens heel goed zou kunnen uitwerken?
Ik hoop het. Ik heb ergens mijn twijfels een beetje, omdat we hebben in 3 jaar lang hebben we een beetje kunnen zien wat hij kan. En hij kan heel veel dingen heel goed, maar er zijn gewoon een paar dingen waar hij niet zo goed in is. En daar hebben we ook niet zo verschrikkelijk veel groei meer in gezien. En nu weet ik wel dat de situatie in Chicago was, zeker zijn eerste seizoen verre van optimaal, zijn tweede seizoen eigenlijk ook niet. Maar ja, dit seizoen heeft hij ook niet echt kunnen overtuigen.
Nee.
Los dan dat hij natuurlijk wel prima rapport had met DJ Moore en ook wel met Cole Kmet. Maar ja, ergens zie je toch quarterbacks die op papier als minder getalenteerd beschouwd worden, die met minder wapens meer laten zien. En ja, Fields is een geweldige quarterback als je...
Maar die hebben vaak ook iets meer ervaring.
Ja, maar ook gewoon jonge quarterbacks zie je dat ook gewoon wel mee. Dat ook al zijn de omstandigheden niet ideaal, je ziet wel dat er talent er is. En nu is het natuurlijk zo dat... even kijken, ik ben mijn punt kwijt. Wat wil ik nou zeggen? Ik weet niet wat ik wilde zeggen.
Nou ja, ik ga gewoon even bellen met onze grote vriend. Want ik heb een nieuw nummer van hem gekregen. Waarop die wel bereikbaar is voor zijn baas.
Goeiedag.
Ja, hey Paul.
Hey.
Hey, een hele goede... wat is het? Ik hoor een echo.
Hoor je een echo? Oh, dat is naar.
Ik hoor dat niet volgens mij.
Oh, jij hoort hem niet. Oké, nou, maakt niet uit. Hey,
mooi.
Ik denk ik bel jou even omdat jij natuurlijk in Leiden bent geweest.
Ja.
En daar heb je toch wel interessante dingen meegemaakt. En ik denk misschien is het toch leuk dat je even in een paar minuten zeg maar vertelt hoe jij dit afgelopen woensdagavond hebt beleefd. Die dag dat Justin Fields en Wilkins in Nederland waren.
Nou ja, om het heel kort uit te leggen. Goed. Ik heb me heel goed doorgemaakt. Er was een American Football Clinic bij de lokale Lightning Leiden. De Gerin Tulip Bowl kampioenen. Dat was inderdaad een American Football Clinic. Die werd gehost door Gridiron Imports.
Ah.
En die werd mede gehost door Christian Wilkins en Justin Fields inderdaad.
Ja, wat is jou opgevallen toen jij die twee heren sprak? Of laten we eens beginnen bij Justin Fields, want daar had ik het net over met Pieter en zijn overstap naar de Steelers. Hoe kwam hij op jou over?
Heel rustig. Hij was heel rustig. Hij had een hele kalme sfeer om zich heen. Er was helemaal niks aan stress. Hij sprak heel positief over de Steelers toen ik het met hem over had. Ik had hem nog even met hem over de toekomst en over hoe hij terug wil naar zijn MVP-vorm van 2022, toen hij toch een MVP-stem kreeg.
Van mij. Ja.
Over hoe hij daar bijvoorbeeld naar terug kan gaan. Nou, dan zei hij heel rustig, ja, ik moet gezond blijven en ik moet consistent blijven. Dat is het.
Ja.
En daar sprak heel positief en rustig over Russell Wilson, wat hij van hem kan leren. Ja. Over Mike Tomlin, die deel bij zijn pro day had ontmoet. Dat was een hele kalme jongen.
Ja, één ding blijft een beetje bij mij hangen als ik dit zo allemaal hoor. En als ik jouw verslag op Flashscore lees. Komt hij ook over als de leider die een NFL-team nodig heeft?
Vind ik wel. Hij had echt een bepaalde rust om zich heen. Dat, waarvan ik ook voelde van oké, weet je, het is chill. Want ik had van tevoren toch best wel, weet je, het waren grote namen. Ik had een beetje van oké, dit is wel echt wel wat. Dit is echt wel wat. En ik sprak met Justin en het was, ja, nou ja, weet je, het is ook gewoon lekker, weet je. Het is ook gewoon leuk. En ik kreeg een goede energie van hem. En ik zag hem ook te werk gaan met die jongens, met die talenten daar ook.
Ja.
Hij nam gewoon heel rustig ook één op één de tijd om ze dingen uit te leggen. Echt in de begeleiding. Laten zien hoe ze dingen moeten doen. En het was, ik vond hem echt wel wat dat betreft. Vond ik hem een hele goede vibe om zich heen hebben van rust, van kalmte. Maar toch ook van de bepaalde... Ja, kwaliteit waarmee hij toch de leiding kan nemen over anderen en over het team. En toch met goede waarden erin, ja.
Ja, toch heeft hij het niet gered natuurlijk in Chicago. Wat is eigenlijk jouw
visie hij daar nog wat over gezegd trouwens? Heb je nog met hem over Chicago en zijn tijd in Chicago of zijn vertrek uit Chicago gesproken? Of heeft hij daar iets over gezegd?
Als ik meer tijd had ik het gedaan. Maar ik ben echt de allerlaatste die met hem sprak. Want ik had van tevoren, daarvoor had ik Wilkins al gesproken, had ik iets meer tijd mee. En ik was eigenlijk nog, ik sloop eigenlijk een beetje tussendoor met Justin, waardoor ik hem eigenlijk 3 vragen kon stellen.
Oké.
En dat ging dan over hoe het voelt om een speler te zijn, over Russell Wilson en dus over die MVP in vorm van 22.
Oké.
Dus nee, ik heb het met hem niet over Chicago gehad, nee. Daar heeft hij ook niks zelf over gezegd.
Nee, nu denk ik ook niet dat hij daar negatief zich over zou uitlaten hoor, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen, dat lijkt me persoon niet naar.
Wat Pieter eigenlijk constateert is dat eigenlijk is dat een hele simpele conclusie. Dat hij gewoon niet goed genoeg is om de eerste quarterback te zijn van een team. Dat gewoon echt nu moet gaan presteren. Want dat zijn natuurlijk de Chicago Bears. Ook in vergelijking met andere jonge quarterbacks die met minder materiaal betere prestaties leveren. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk wel dat hij het eerst geeft. En ik denk dat de tijd die hij nu gaat doorbrengen met Russell Wilson, waarvan hij echt heel veel zin had om van hem te leren. En niet alleen op het veld, maar ook daarnaast. Ook de mentale aard van het spelletje. Ook zijn wekelijkse routine had hij het over. Hij wil zo diep in het brein kijken van Russell Wilson, die toch ook wat gelijkenissen met hem heeft in zijn spel. Dat zei hij zelf ook. Ik denk dat hem heel veel goed kan doen.
Ik denk
ik vind toch dat er een houdbaarheidsdatum op Russell ook zit, op Wilson. Ik denk niet dat hij de quarterback is voor de komende jaren van de Steelers. Dat zou zomaar zo kunnen, maar ik zie ze ook op een gegeven moment, ik durf misschien zelf te zeggen, ergens het seizoen als Wilson niet aanstaat, dat Fields dan gaat spelen. Ik hoop het niet, want ik wil echt dat hij heel veel gaat leren van Wilson. Maar als hij dat doet, dan denk ik ook echt wel dat hij ervoor kan gaan staan, ja, zeker.
Ja, ik denk zijn grootste minpunt eigenlijk is de snelheid waarin hij, of misschien het gebrek aan snelheid waarin hij defenses processed. En dat hij daardoor toch wat te lang wachtte met een beslissing nemen om de bal wel of niet te gooien, waardoor windows die er waren weer sluiten. En ik hoop dat hij daar van Russell Wilson dingen kan leren. In Chicago lukte dat niet. En ik denk dat er waren heel veel teams die niet zo heel erg op hem zaten te wachten. Blijkt wel een beetje de desinteresse die er was toen de Bears hem beschikbaar hadden gesteld voor een trade.
Mm-hmm.
Wat ik wel fijn vind is, want op een gegeven moment zag er inderdaad naar uit, het wordt een backup job ergens. En ik ben wel blij dat het inderdaad Pittsburgh is geworden en achter Russell Wilson. Want buiten dat Fields inderdaad van Wilson heel veel kan leren, is de Steelers ook een organisatie, denk ik, waar je dat kan doen. Dat is gewoon een hele ja, hele gedegen organisatie. Ze hebben dan toevallig...
Heel stabiel.
Ja, ze hebben de laatste jaren, of zeg maar sinds het vertrek van Roethlisberger, hebben ze eigenlijk wel wat problemen op quarterback. Maar ja, dat is logisch. Er zijn gewoon niet zoveel goede quarterbacks als dat er teams zijn. Ja, maar ik denk dat Steelers echt een hele goede landingspot voor hem is.
Ik denk eigenlijk de ideale, ja.
Ja, dat denk ik
het
ook.
Is, het is een franchise die gewoon heel veel rust omschenen heeft. Je weet elk jaar wel dat ze het... Die gaan het niet slecht doen.
De andere dus organisatie waar die had kunnen landen is eigenlijk Baltimore. Als je dan ook moet spreken over een stabiele organisatie waar over het algemeen veel rust is, waar die ook veel had kunnen leren achter
voor een 6e ronde pick hadden de Ravens daar ook een uitstekende backup achter gehad natuurlijk.
Ja.
Dat,
en daar had hij weer op andere manieren inderdaad. Ja, daar had hij ook, daar ook makkelijk van Lamar kunnen leren.
Ik
ja.
denk
ja.
dat Harbaugh misschien zich wel achter de oren gekrapt heeft van verdomme, dat hadden wij voor een 6e ronde pick hadden wij dat ook al even kunnen doen.
Ja, al is de QB 1 situatie natuurlijk echt wel heel erg anders.
Ja, dat klopt.
Want Fields heeft in Pittsburgh gewoon uitzicht eventueel op een toekomst als QB 1.
Maar in dit geval hadden de Ravens natuurlijk voor die 6e ronde pick Fields ook bij de Steelers weg kunnen houden.
Dat is absoluut
als Fields het had gewild.
Ja, dat is zo. Ja.
Ik wil je niet te lang van je werk afhouden, want ik weet dat je op het rooster staat.
Ja, dit is toch ook gewoon werk?
Maar dit is, ja, zeker is dit werk. En het is ook een goede reclame natuurlijk voor het mooiste sportplatform ondertussen van Nederland, voor Flashcore. Maar ik wil ook nog even naar Wilkins toe, want dat vind ik ook een interessant figuur. Die gast heeft natuurlijk een gigantisch contract getekend tijdens off-season. $110 miljoen bij de Las Vegas Raiders. En die stond dus ook op dat veld in Leiden. Wat is nou het grote verschil in uitstraling tussen hem en Justin Fields?
Je merkt bij Wilkins wel dat hij heeft zich wel echt al gevestigd als een topper. En dat durft zich zo ook te uiten. Hij was het grootste verschil vond ik vooral dat Fields, hij was heel kalm, maar hij was ook aardig ingetogen, dat wel. Wilkins die was er en die was er ook echt. Weet je, die hoorde je ook schreeuwen over het veld. Die voordat ze met alle talenten van, nou ja, zelfs de eredivisionisten gingen trainen, gingen ze nog even met de jongste jeugd. Zaten ze even met hen te trainen, als je wil. En je hoorde Wilkins daar toch echt de hele tijd van zo'n grote yell uit joelen. En die zat er met die kinderen in een huddle van vier. Zaten ze zo te springen en alles. Maar ook één op één merk je gewoon. Die zit zo lekker in zijn vel.
Hij past daar ook wel hè, bij die Las Vegas Raiders. Hij komt natuurlijk bij die Antonio Pierce. Hij komt hier naast die Crosby te staan. Ja, dit zijn mijn Las Vegas Raiders. Dit soort types.
Ja, hij zit natuurlijk, ja, los van dat er karakterverschillen zijn, zit hij natuurlijk in een heel andere situatie dan als Fields. Dus het is ook logisch dat hij daar met heel veel vertrouwen en heel veel vet kan staan. Ja. Want hij zit op die plek in zijn carrière waar dat echt kan en gerechtvaardigd is.
Het aspect wat jij eruit uitpakt, Paul, dat was de groei van de sport in Europa. Niet alleen natuurlijk van de NFL, maar natuurlijk van ook gewoon de amateurtak hier in Europa. En je ziet natuurlijk ook die EFL groeien, ook in toeschouwersaantallen. Hij was daar best wel van onder de indruk, hè?
Hij vond het inspirerend, ja. Hij zei echt heel nadrukkelijk dat hij toen nog een klein mollig ventje was, toen hij naar de NFL zat te kijken, wist hij niet dat hij op dat niveau zou komen. Laat staan dat hij inderdaad in Europa hiermee op dat niveau zou spelen.
Want hij heeft al 2 keer een wedstrijd in Europa gespeeld, hè?
Ja, 1 keer in Londen en afgelopen seizoen tegen de Chiefs in Düsseldorf, Frankfurt.
Als Dolphin, in Frankfurt.
Ja. Ja.
Ja, zo zie je het.
En hij vindt het fantastisch. Ja. Hij vindt het echt, hij vindt het waanzinnig. Ook hier bij deze kliniek waren er 100 plus. Ik las net dat er in Milaan bij dezelfde kliniek waren er 200 plus. Ze hebben al meer dan 1000 spelers hebben ze kunnen begeleiden in deze kliniek. Het is echt bizar.
Ja.
Het groeit enorm, want ik wist niet wat ik moest verwachten toen ik aankwam bij Lightning. Ik denk, nou, er zullen er een stuk of 50 zijn, denk ik. Maar ik had geen concreet idee. Maar er stonden er gewoon echt ruim 100. Er stond een veld vol. Dat was echt zo vet.
Ja, mooi man.
En het leeft enorm, want er waren inderdaad dus hele jonge spelers. En er waren ook... Ik kwam gasten tegen die spelers. Komend seizoen bij de Amsterdam Crusaders.
Ja.
Het zijn niet de minste jongens en die willen allemaal leren. En dit zijn ook kansen voor hen om bijvoorbeeld weer naar de Verenigde Staten te trekken. Want er zijn ook organisaties die daarin werken. Het was veel groter dan ik had kunnen voorstellen. Echt, echt heel vet.
Ja, mooi man. Het is ook goed voor ons. Hoe beter deze sport zich ontwikkelt in Nederland qua populariteit, hoe beter het ook is voor ons natuurlijk met de podcast.
Ja, en daar doen wij het niet voor. We hopen een klein steentje bij te dragen aan zeg maar de American Football Community door gewoon lekker die NFL een beetje te bebabbelen hier op een zolderkamer in Groningen. Maar het is natuurlijk wel vet om te zien dat steeds meer mensen gewoon de schoonheid vooral ook van die sport gaan inzien. Want het blijft toch een beetje onbekend, maar onbemind. Want hoe ben jij eigenlijk, dat is eigenlijk mijn laatste vraag aan jou, Paul. Hoe ben jij een beetje in aanraking gekomen met American Football? En hoe ben jij zo in die NFL gaan graven? Want ik heb soms het idee dat jij nog veel meer weet dan ik dat doe.
Oh, dat idee heb ik ook.
Ik kwam een beetje via. Ik heb altijd al vrienden gehad uit de Verenigde Staten en Engeland. En die hadden allemaal wel wat met de NFL. Ook als groep. En ik kwam er een beetje later in. Een beetje 2016, 2017. Een beetje rond die tijd. In ieder geval nog toen Mr. Aiden A. Jeff Fisher bij de Rams actief was. En,
toen ze nog in St. Louis speelden.
Ja, laatste jaar St. Louis. Ja. En toen ben ik er een beetje ingestapt. En waarom ik nu zoveel volg, ja. Het maakt niet uit wanneer het is. Het vult je tijdlijn, het vult je dag. Er is altijd weer drama, er is altijd iets aan de hand. Het is zo heerlijk.
Ja, want dat is echt onvoorstelbaar. Je merkt wel bij de mensen die er zeg maar invallen. Ja, die op een gegeven moment, je kunt dit niet meer loslaten. En je moet het blijven volgen.
Ja. Ja, ik wil niet zeggen dat je dan op een gegeven moment achterraakt. Er zijn echt wel makkelijke manieren om weer aan te haken. Maar ja. Er is altijd zoveel aan de hand. Er zijn zoveel mensen en spelers en trainers en teams om in rekening te houden. Er is altijd wat aan de hand.
Ja, nou, nu ken ik ook mensen, en dat is natuurlijk ook prima hoor, die het hele seizoen fanatiek volgen. Maar zodra de Super Bowl geweest is, dan gaat het hoofdstuk NFL is even uit. En pas in september kijken ze wel weer. Dus de hele draft en free agency en al dat soort dingen laten zij aan zich voorbij gaan.
Maar dat is wel zonde, want er gebeuren zoveel leuke dingen. En het heeft zoveel impact op teams. Wat nu gebeurt, ik noem maar een team, hè, wat nu gebeurt bij bijvoorbeeld de Washington Commanders. Dat kan er zomaar toe leiden dat over 2 jaar de Washington Commanders een divisiekampioen worden.
Ja, nee, dat klopt. Ja. En het, sowieso, het is ook. Daar begin ik weer met de Bears. Maar die 2-point conversion na de touchdown op 4th and 20 van de Texans destijds. Ja. Waardoor dus de Bears die eerste ronde pick kregen. Die gingen traden met de Panthers. En nu de Panthers first overall pick hebben. En nou ja, al dat
Nou heeft het dat uiteindelijk de Texans trouwens ook geen windeieren.
Maar zo'n bizarre play van een coach die weet dat hij zijn laatste play eigenlijk een coach is. Ah, weet je, ga ook maar voor 2.
Een oud Chicago Bears coach, even voor de goede orde.
Ook nog.
Loppie.
Ja, maar ik bedoel, dat heeft eigenlijk heeft die actie heeft de Panthers franchise een heel stuk teruggezet. De Bears moeten nog maar zien. Maar het lijkt erop dat de goede kant op gaat. Dat zorgt voor Caleb Williams, die nu waarschijnlijk in Chicago terecht gaat komen. Fields, die nu dus in Pittsburgh zit. En wie weet daar zijn carrière een nieuw leven in kan blazen. Ik vind het wel mooi. En zo zijn er die Laramie Tunsil draft? Tunsil. Met zijn gasmasker waterpijp. Waardoor die zakte in de draft. En waar uiteindelijk geloof ik ook 400 positiewisselingen achterweg zijn gekomen. Die ook heel veel teams, sommige nadelig, sommige heel voordelig beïnvloed hebben. Ja. Ja, dat zijn die off-season dingen waar ik van kan genieten. Maar inderdaad, ja, je hebt ook mensen die zeggen, ja, het gaat me om spelletje en ik zie het in september wel weer.
Ja,
die heb je ook inderdaad. Maar dat zie je elk jaar wel weer. Zoals dit jaar met de running back market en de free agency. Die staan dan in één keer voor onbekende teams weer. Want voor mij is de helft van rol van running backs veranderd of zo.
Ja, interessante dingen allemaal. Hey Paul, hartstikke bedankt dat je even de telefoon wou opnemen. Ik dacht even spontaan, ik hoop niet dat je het erg vond. We hebben het helemaal niet besproken namelijk vooraf. Ik denk, ik haal je toch even de uitzending. Je hebt toch iets unieks namelijk meegemaakt. Wat ik denk heel veel mensen die naar deze podcast luisteren hebben nog nooit een NFL-speler ontmoet. Nou, jij op één dag 2 hele grote namen in deze league.
Dat heel veel luisteraars jaloers zijn.
Ja, ik ben jaloers op mezelf.
Ja,
dus,
ja.
Nou, hey. Dat was wel, bizar.
Ja, ja. Hey, bedankt daarvoor, Paul. Wij spreken elkaar snel. Werken ze vandaag? Jij gaat volgens mij lekker Nederlands elftal kijken.
Spelen, ja, dat is mijn taak vandaag, ja.
Ja.
Oh, daarom speelt Groningen niet het weekend?
Nee, nee, precies. Het is Interland weekend.
Ja, geen Groningen, geen interesse. Dat Nederlands elftal, dat boeit me zo weinig.
Nou, is Groningen ook heel erg leuk om te volgen op dit moment weer. Dus dat is het natuurlijk ook. Hey, Paul, hartstikke bedankt en tot de volgende.
Yo, fijn weekend.
Ja, succes mannen, dankjewel.
Hoi.
Hoi.
Paul Winters, NFL-redacteur bij Flashcoin Nederland. Is toch altijd even leuk om zo even insight even dat dan van dat lijkt me leuker dan dat ik het ga vertellen hier.
Hey. Weet jij trouwens nog, want het ging natuurlijk over Wilkins even, hoe die als klein mollig kereltje NFL zat te kijken. Weet jij nog hoe jij vroeger als klein mollig kereltje naar podcasts luisterde en nu doe jij dat zelf?
Ja, kun je.
Heb je daar wel eens bij stilgestaan?
Nou, ik heb wel eens erover nagedacht vroeger om iets bijvoorbeeld bij de radio te gaan doen. Dat leek me wel leuk. Ik heb ook toch wel overwogen ooit om journalistiek te gaan studeren. Is hem uiteindelijk niet geworden.
Ja, je doet het nu wel.
En ik doe het nu wel, inderdaad. Dat is het leuke van journalist zijn. Dat is een onbeschermd beroep, dus je mag jezelf journalist noemen als je dat wil.
Eigenlijk ben ik het ook als ik een podcast maak.
Zeker ben jij op dit moment journalist. Ja. Ja, ja, jij kan je veel beter. Ik denk dat het veel interessanter is als jij ergens in het Groningse stadje G in een of andere draaibar staat. En er wordt aan jou gevraagd door een mooie dame, wat doe je eigenlijk? Ja, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, ik zit 's nachts achter computers. Of je kunt en dan heel nerdy overkomen. Je zegt, journalist.
Een journalist.
Wat denk je wat beter overkomt? Geen van beide.
Ik kan me niet voorstellen dat ik in een draaibar word aangesproken door een dame.
Oh, nou ja. Ja, ja, jij was het de vorige keer niet, hè?
Nee, ik was er weer eens niet. En dan gaat het er weer. Iedereen gaat altijd leuke avonden uit als ik er niet bij ben.
Ach ja, jij zit ook nooit in de stad, inderdaad.
En als ik er wel bij ben, ja, dan ga naar huis, hoor. Het is al 4:30 s'nachts. We gaan nu naar huis. Het is nu laat.
Ja, ik was om 5:30 thuis.
Ja, dus precies. Dat gebeurt als ik er niet bij ben.
Maar soms moet het leven gevierd worden, Pieter.
Ja, en als ik er niet bij ben,
nee,
doe je dat.
Nee, als jij er niet bij bent, inderdaad. Ja. Dus het wel een stuk duurder wordt het al. Moet ik opeens alles gaan betalen?
Ja, nou ja, 12 flessen corona of zo.
Nou, maar we gaan hier niet in de details over treden.
Of 20? Wat hoeveel waren
er? Is één van ons, één luisteraar van ons die kent de details.
Ja.
Want die gaf ze aan me van achter de bar.
Die gaf nog wat meer weg ook aan Janiek, geloof ik.
Ja, het was weer een dolle boel.
Dat was ik werd bijna jaloers toen ik dat hoorde. Want het schijnt inderdaad dat Janiek daar. En die bepaalde luisteraar, dat die even een intiem momentje hadden.
Nou ja, op die leeftijd heb je dat nog. Dat is ons niet meer gegeven.
Heb je daar de energie voor? Waarschijnlijk was het omdat Janiek zei dat hij journalist was.
En nog even die hele situatie rondom Chicago afmaken. We hebben dat in ieder geval weer afgekruist, zeg maar, voor deze aflevering. Kunnen we het ook over andere teams hebben. Caleb Williams komt naar Chicago, Pieter. Ja. Dus dat is toch 99,99%.
Ja, Williams had gisteren of eergisteren zijn pro day. Ik ben een beetje weer in de tijd.
Afhankelijk van wanneer je luistert natuurlijk.
Oh, dat ook. Ja. Maar donderdag of woensdag, ik weet niet eens meer precies wanneer hij zijn pro day had. Maar de Bears waren daar natuurlijk, waren ook ongetwijfeld het andere teams. Daar heb ik niet zoveel van meegekregen.
Alle teams waren er.
Maar hij heeft veel gesproken met Eberflus en met Ryan Poles. En ik geloof dat Keenan Allen, die kwam nog even kijken. Want die gaat natuurlijk vanuit dat degene is waar hij straks de ballen van moet vangen.
Was de Pro Day in Los Angeles?
Ja, was in L.A.
Nou ja, dat is natuurlijk logisch. Dat.
Ja, hij was er, maar het is ook logisch dat hij dan gaat kijken omdat. Tuurlijk gaat Caleb Williams naar de Bears.
Maar er gebeurde niet iets opmerkelijks, maar wel iets waarvan je achteraf kan zeggen, ja, logisch dat dat gebeurt. Het moment dat Williams die hall betrad. Het eerste wat hij deed was naar Keenan Allen lopen, die jongen een knuffeltje geven. Even een blijk van mooi dat je er bent. En toen had iedereen die daar aanwezig was natuurlijk ook wel door. Ah, dit is een heel duidelijk signaal.
Ja, en
wat
gebeuren. Hij heeft inderdaad een poosje staan praten met Eberflus en Poles. Dus de coach en de general manager. Of de hoe heet het ook? Ja, de general manager.
Jazeker.
En toen dat gesprek afgelopen was, gaf hij ze ook allebei een knuffel. En daarna vlogen al zijn teamgenoten die vlogen naar hem toe. En dat zegt al genoeg. Ik bedoel, in principe hoeven andere teams hem eigenlijk al niet meer uit te nodigen om nog met hem te praten.
Zijn hele familie was er ook en die stonden ook, pa en ma stonden ook met Pols en met Eberflus te praten. Ja, dit is gewoon...
Schijnt ook dat...
In kruiken, zoals ik dat
geloof, de avond voor zijn pro day is hij volgens mij uit eten geweest met een delegatie van de
maandag,
Bears.
Op maandagavond en op woensdag was de pro day. Op maandag is hij inderdaad... zijn ze samen... Ja,
dus
1 plus 1 is hier wel heel obvious 2.
Ja, ik ben hier ook wel blij om, want voor mijzelf dan, kijk, voor podcast technisch was het natuurlijk wel speculeren. Wie gaat er als eerste en wat kiezen ze? Als Bears fan ben ik gewoon blij dat de duidelijkheid is. Want zoals vorig jaar...
Die nummer 2, 3, 4 zijn ook nog interessant.
Ja, dat klopt. Alleen je hebt ook wel eens van die jaren dat je weet wel wie de eerste pick heeft. Maar je weet dan niet, gaan ze voor die of voor die. Het ene jaar is wat duidelijker dan het andere. Of gaan ze hem traden? Nou ja, nu is die eerste pick is gewoon eigenlijk al helemaal niet meer interessant. Want we weten wat er gaat gebeuren. En ik... ik denk dat Caleb Williams ook heel blij kan zijn. Want met Keenan Allen erbij. En ze hebben weer wat. De O-line is weer wat versterkt. Swift is er natuurlijk bijgekomen. Ik denk dat er. Met DJ Moore die er al is. Cole Kmet die er is. Everett die er nog een tijd heeft. Ik denk dat we heel ver terug in de tijd moeten. Om te vinden wanneer een eerst overall gekozen quarterback in een dusdanig goede situatie terechtgekomen is. Dat ze nu in Chicago voor Williams hebben geprobeerd neer te zetten.
Ja. Nou, ik vind het moeilijk, zeg maar, nog steeds om niet een bepaalde mate van scepticis over de Bears te hebben. Omdat ze al zo lang op zoek zijn naar de winnende formule. En de winnende formule is eerst maar eens zorgen dat je meedraait met de bovenste 7 van jouw conference. Ja. Dus dat jij gewoon een duidelijke playoff kandidaat wordt.
Moet je wel talent hebben. En ze hebben nu 2 top 10 receivers en een top 10 tight end. En een tight end die net buiten de top 10 staat. Dus wat dat betreft is dat al een hele vooruitgang, denk ik.
En de verdediging?
Ja, dat was vorig jaar een...
Die werden steeds wat beter.
Ja, als die verdediging een beetje in de middle of the pack zit. Of misschien een beetje, zoals we dat zo mooi noemen, onderaan het linkerrijtje of bovenaan het rechterrijtje. Zeg maar daar een beetje. Mm-hmm. Dan denk ik dat daar ook niet zoveel problemen zijn. Ik verwacht dat ze kunnen dus maar zo een beetje beter zijn. Ik durf daar niet te veel van te hopen. Ik hoop alleen dat Caleb Williams is wat we allemaal verwachten.
Het is wel
dat hij kan
altijd
zijn.
Weer spannend, hè? Als een nieuw seizoen eraan komt. Hadden we vorig jaar natuurlijk ook. Ja. Dan viel het allemaal wat tegen op de Houston Texans na.
Ja.
En dan is het toch iedere keer is het weer spannend om te kijken hoe gaan die eerstejaars quarterbacks het doen. Dat had natuurlijk ook te maken met die vervelende blessure van Richardson bij de Colts. Die gaan we natuurlijk ook hopelijk nu tot wasdom zien komen.
Een hele
goede
mentor nu, hè?
Ja.
Elite mentor.
Ja, zeker. Want daar is Joe Flacco heen gegaan als backup. Die ook maar die gast gaat ook. Die zou ook kunnen denken van, wauw. Aan de andere kant, hij volgens hoe die dan. Zeg maar dat hij heeft natuurlijk de Browns naar de playoffs gegooid.
Ja.
En de Browns, daar gaan we het ook nog wel even over. Dat is natuurlijk een super interessant team, want ik heb daar ernstige twijfels nog steeds over. En het is notabene Joe Flacco geweest die dat team vorig jaar omhoog heeft geholpen. Dus ja, jongen, er zijn weer zoveel interessante verhaallijnen voor komend seizoen. Hey, er werd mij gevraagd naar de Dallas Cowboys, Pieter.
Maar nog even één laatste vraag voordat we het Bears hoofdstuk afsluiten.
Ja.
Als de Bears niet serieus meedoen voor een playoff plek, even ongeacht of ze die halen of niet, is het dan het seizoen alsnog teleurstellend? Dus nu in maart?
Nou, dat denk ik wel. Ja.
Je moet toch gewoon tot en met ronde 17 moet je er toch in zitten?
Ja, dat denk ik ook. Zeker gezien hoe de NFC nog altijd achterblijft ten opzichte van de AFC, zou je in ieder geval mee moeten doen om een playoff spot.
Ja.
Ik zeg niet, want met de Detroit Lions en ik denk ook weer een hele goede Green Bay Packers. Minnesota Vikings vind ik wat lastig om in te schalen, omdat ik nog niet weet wat die precies op quarterback gaan doen komend seizoen.
Hey, dat wordt drafttechnisch nog heel interessant.
Dat wordt zeer interessant inderdaad. Zeker ook omdat die een extra eerste ronde pick nu erbij hebben. Dus die hebben trade capital opgebouwd.
Ja.
Maar alsnog denk ik dat je weet je, het is ook bijna niet meer te... Eigenlijk zijn jullie in die zin een klein beetje vergelijkbaar, alleen in een compleet andere situatie met Atlanta Falcons. De excuses zijn op.
Daar nu helemaal.
En ik denk ook dat het publiek, wat vorig jaar al voor NFL-begrippen aardig aan het morren was. Ik denk dat het houdt ook gewoon. Je wil geen. Als er weer onrust komt tussen fans, als het weer niet lukt, als weer de mensen het stadion uitlopen vroegtijdig. Dat kan. En dan heb je weer een nieuw jaar om opnieuw te beginnen. Want dat is de NFL. Maar...
Ja, nee, maar het houdt een keer op. Ze hebben Trubisky, die kwam eigenlijk in een klote situatie terecht. Toen hij
heeft één heel goed seizoen natuurlijk gedraaid.
Ja, maar zijn eerste seizoen was natuurlijk. Dat ging totaal niet zoals dat had gemoeten. Datzelfde geldt voor Fields eigenlijk ook een beetje. Dat hebben ze destijds allemaal verkeerd aangepakt. En nu.
Nou ja, ze durven on the polls, pakt deze franchise wel meer door.
Ja, wat ik zeg, wat ze nu neergezet hebben. Kijk, als Eberflus er een puinhoop van maakt, dan heb je natuurlijk de rapen gaar. Want waarom heb je hem in godsnaam nog gehouden dan? Want die zat natuurlijk ook een beetje op de wip, in ieder geval bij de fanbase. In hoeverre dat daadwerkelijk op de burelen bij de Berso was.
Aan de andere kant, dat ontslaan van coaches ben ik soms ook wel een beetje klaar.
Nee, maar goed, maar als... Als de op coaching wedstrijden verloren gaan worden, dan heb je heel veel ellende. Als kijken, als Williams niet zo goed blijkt te zijn als iedereen hoopt en verwacht dat hij is, ja, dat is natuurlijk ook heel klote. Maar ergens kun je daar misschien nog niet eens zo heel veel aan doen. Maar ik denk wel dat dat een heel groot probleem is. Want Pauls heeft natuurlijk ook zijn toekomst eigenlijk ligt in de handen een beetje van of Caleb Williams de man is. Maar hij wil terecht, nogmaals, hem eigenlijk zet hij Caleb Williams in een situatie waarin hij eigenlijk niet zou moeten kunnen falen. Hij zet hem op voor succes, laat ik het zo zeggen. Dat deden de Bears met de vorige quarterbacks die ze gedraft hebben niet.
Dus. En wat ik nu zie van Williams, ook in de pers, als hij de pers te woord staat. Hij schijnt, ogenschijnlijk staat hij er zeer relaxed in.
Ja, dat is ook, we hebben, ik weet niet of dat ooit in de podcast aan bod gekomen is. Maar ik weet wel, met Frank hebben we het er wel eens over gehad, dat... Ook ik hoor, maar voor hij ook geloof ik. We onze twijfels hadden bij zijn mentaliteit. En dat hij dan uiteindelijk die beslissende wedstrijd of die laatste wedstrijd van USC niet gespeeld heeft. En dat USC uiteindelijk nog steeds prima deed. Of het nu is omdat de first overall pick dat nu zeker is dat hij dat gaat worden. Dat die negatieve verhalen een beetje naar de achtergrond verdwijnen. En dat de positieve verhalen de overhand nemen. Of... Ja, ik heb het idee dat die jongen zo verstandig en ook weer... Hij kan zeg maar mentaal ook gewoon de NFL denk ik wel aan. En de druk van de first overall pick zijn de druk van een franchise quarterback moeten worden. Bij een organisatie die daar al meer dan 100 jaar op wacht.
Ja. In een van de grootste steden van Amerika.
Ja, ik had in het begin mijn twijfels wel een beetje. Want er werd heel raar over hem geschreven. Over dat hij huilde toen hij won. En weet ik wat allemaal. En een team. Maar ja, hoe langer zeg maar duidelijk is wat er gaat gebeuren. Hoe meer andere verhalen er eigenlijk op de voorgrond komen. Dus ik ben heel benieuwd.
Ik ook. Ja, ik heb er ook heel veel zin in om dat te gaan volgen.
Kan ook niet wachten tot hij je FTP op zijn nagels gaat lakken.
Ja.
Ik weet niet of je dat gaat doen, maar...
Ik denk het niet.
Het zou mooi zijn.
Ja. Hey, ik kreeg een vraag binnen of op Instagram... of we wat aandacht zouden willen besteden aan de Dallas Cowboys... omdat we het daar vorige week niet heel erg over gehad hebben. En dat is natuurlijk inderdaad wel een interessant team om eens na te kijken. Dus ik ga daarin mee. Ik zat even na te denken hoe wij eigenlijk vorig jaar... een beetje over de Dallas Cowboys gepraat hebben. Want ik denk dat zij naast de 49ers... eigenlijk onze enige Super Bowl kandidaat waren in de NFC. Want het werd natuurlijk al heel snel duidelijk richting het eind van het seizoen dat de Eagles het niet gingen doen. En die hebben dat onmiddellijk bevestigd in die dramatische playoff wedstrijd die zij gespeeld hebben tegen Tampa Bay. En toen bleven voor ons natuurlijk eigenlijk een beetje de 49ers en de Cowboys over. Cowboys hebben natuurlijk enorm gefaald in die thuiswedstrijd. Die zijn weggeblazen werkelijk door de Green Bay Packers in eigen stadion. Toen zat ik in januari naar de beelden rond de Senior Bowl te kijken, waar alles wat de NFL is altijd aanwezig is, dus ook Jerry Jones. En die zei, ja, maak je niet druk, want in 2024 gaan wij all-in voor de Super Bowl. Toen dacht ik bij mezelf toen ik dat hoorde, maar volgens mij waren jullie afgelopen seizoen all-in voor de Super Bowl. Want de Cowboys zitten namelijk nu in grote problemen.
Ja, Wat?
Ik denk dat zij gaan afvallen, namelijk dit jaar. Met alles, als je naar hun free agency kijkt. Je kunt ze eigenlijk niet eens een grade geven. Want het is een compleet incompleet. Een compleet incompleet, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ze hebben eigenlijk nauwelijks, ze hebben op hun handen gezeten. Ze hebben weinig gedaan, ja.
Als je zeg maar naar hun... Ik ben er gewoon eens bij langs gegaan, hè. Ze hebben één speler aangetrokken bij de Dallas Cowboys. Dat is op zich hoeft dat geen ramp te zijn, maar dan moet je natuurlijk altijd er tegenover zetten wat er weg is gegaan. Hè, linebacker Eric Kendricks, 9-jarige veteraan, die 8 op 1 volgende seizoenen had met 100 tackles of meer. 8 seizoenen Minnesota, voordat hij bij de Chargers tekende vorig jaar. Gaat het niet om. Geweldig spelen. Was 2019 volgens mij All-Pro, eerste first team. Maar dat is het. De aanwinst van de Dallas Cowboys is linebacker Eric Kendricks. Een oude veteraan die natuurlijk heel veel ervaring met zich meebrengt. En ze hebben Lewis, de cornerback, hebben ze behouden. Lewis, cornerback 3, die een beetje QB, cornerback 2-3 werd toen, weet je nog, Trevon Diggs een seizoensbeëindigende blessure opliep. En absoluut een van de zwakke punten in die verdediging van de Cowboys. Met name in die wedstrijd tegen de Packers. Toen ze alles daar in die secondary lieten gaan. Dus dat is uitgerekend de speler die ze behouden hebben.
Ja.
Ja, en als je dan toch kijkt wat er allemaal weg is gegaan, Pieter. Ze hebben natuurlijk hun left tackle Tyron Smith verloren. Die echt een zeldzaam gezond seizoen 2013 had voor zijn doen. Heeft heel veel wedstrijden gemist in het verleden. Nou, die gaat nu, als ik me niet vergis, de left tackle voor Aaron Rodgers zijn bij de New York Jets. Dus ze verliezen hun left tackle. Ze zijn hun center verloren, die Tyler Biadasz. Afgelopen de 3 seizoenen de startende center van de Cowboys. Center is echt niet, dat is een positie die je niet zomaar vervangt in een team. Stabiliteit op die positie is super belangrijk.
Ja.
Maar goed, die kon een 3-jarige deal bij de Commanders tekenen. Voor iets minder dan 30.
Divisierivaal.
Ja, maar iets minder dan 30 miljoen. Ja, dat konden de Cowboys met hun cap-problemen natuurlijk never nooit op tafel leggen voor hem. Ze zijn Tony Pollard kwijtgeraakt. Je kunt van alles van Tony Pollard vinden. Maar dat betekent wel dat zij nu geen duidelijke RB1 meer hebben. Dus
ze gaan een draften, denk ik.
Die hebben ze ook nog niet. Dus ja, maar wat moeten ze niet draften? Want ze zijn defensive ends kwijtgeraakt. Ze zijn meerdere linebackers kwijtgeraakt, waaronder Leighton Vander Esch. Hè, die, ik weet nog dat hij in de league kwam, dat ik dat een geweldige speler vond. Maar goed, hij was niet meer gezond. Had volgens mij last van nekblessures. Ik snap wel dat hij gestopt is. Toch een korte carrière uiteindelijk gehad. Ze zijn Michael Gallup als wide receiver kwijtgeraakt. Oké, die heeft natuurlijk zijn ACL gescheurd een paar seizoenen geleden. Is daarna nooit meer helemaal door een receiver geweest die had moeten worden. Ze zijn op defense zijn ze tackles kwijtgeraakt. Ze hebben Dante Fowler hebben ze moeten laten gaan. Die trouwens ook bij de Commanders heeft getekend. Hè. Dat heeft natuurlijk alles te maken ook met dat Dan Quinn daar de nieuwe headcoach is geworden. Ze zijn Stephon Gilmore op cornerback kwijtgeraakt. Ze zijn Bino Geen zijn ze kwijtgeraakt op cornerback. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Jason Kears op safety. En natuurlijk wisten de Cowboys dat zij een van de meest beperkte caps hadden van alle teams in de NFL dit jaar. Maar ja. En dan moeten ze CeeDee Lamb en Micah Parsons volgend jaar nog gaan behouden. Hè? En ze zitten natuurlijk in de knoop met Dak Prescott. Want daar is een soort van koude oorlog is het tussen franchise en quarterback. Als hij niet zijn contract gaat herzien, gaat herstructureren. En daar lijkt het niet op dit moment. Ja, ik zie. En dan hoor ik zo'n Jerry Jones roepen, wij gaan dit jaar all-in voor de Super Bowl. Als er één team is in de NFL wat niet all-in kan gaan voor de Super Bowl, dan zijn het de Dallas Cowboys.
Is ook, en dat zal misschien wel een reden zijn ook dat ze willen herstructureren, maar is...
Ja, maar dat wil is, Prescott
nee,
niet.
Nee, dat klopt. En dat is zijn goed recht. Want beide partijen hebben destijds met alle verstand dat contract getekend. Exact. Maar is Prescott wel de quarterback die je moet hebben als je all-in gaat voor de Super Bowl? Want die vraag kun je natuurlijk ook stellen. Want,
maar stellen we die vraag niet al een paar jaar?
Ja, precies. Dus dat zal een van de redenen zijn dat ze willen herstructureren. Want blijkbaar is Prescott toch niet de quarterback die je die kant opbrengt. Er moet verschrikkelijk veel bijkomen wat betreft ondersteuning. Hij is, zeg maar, hij is geen Aaron Rodgers of Tom Brady die een matige paar receivers elite kan laten spelen en je zo een hele eind de playoffs in. Dat is Prescott niet.
Hij had een paar leuke receivers tot zijn beschikking de afgelopen jaren.
Ja, natuurlijk.
En nog steeds. Maar hoe hij natuurlijk die wedstrijd tegen de Packers heeft gespeeld, zoals jij dat omschreef toen ter tijd, als een bang hertje in de koplampen van de tegenstander eigenlijk keek. Ja, het antwoord daarop moet toch gewoon nee zijn. Dak Prescott is niet de quarterback voor de Dallas Cowboys die dat team... Nou, weet je, voordat je over een Super Bowl gaat praten, moet je eerst maar eens praten over een ronde verder komen in de playoffs.
Ja.
Het lijkt helemaal nergens op. En dan is het leuk dat je 3 seizoenen op rij 12 wedstrijden wint. Want met hun records in regulier seizoen is niks mis. Nou ja, zien alleen maar overwinningen daar in dat stadion.
Ze kunnen sowieso weer een aantal overwinningen pakken. Maar ja, aan de andere kant, ze spelen de AFC North komend seizoen. En de NFC South. Nou ja, de Panthers, geloof ik, dat is, daar kun je nog steeds van winnen. Maar de Falcons met Kirk Cousins, dat is in één keer een stuk lastiger.
Andere hoek, ja.
Dat is lastiger dan het vorig jaar was. De Saints... Dus een beetje afwachten. De Buccaneers natuurlijk ook. Buccaneers hebben wel veel key pieces behouden. Maar...
Dat is gewoon een goed team.
Dat is gewoon een goed team. Maar ja, goed. Daar heb je als Dallas niet zomaar van gewonnen. Maar het is ook niet een zekere nederlaag. Maar ja, weet je. De Bengals zijn als het goed is weer fit. En de Ravens zijn de Ravens. En nou, we hebben geen flauw idee hoe dat zich ontvouwt met Wilson in Pittsburgh, waar we het net over hadden. Maar dat kan zomaar eens heel gevaarlijk worden. Ja, en de Browns, joh, als de show...
Die hebben ook aangetoond dat ze in ieder geval een bepaald basisniveau hebben.
Ja.
Waarmee je de playoffs kan halen.
Ja, als Deshaun Watson nog een beetje meedoet. Maar ja, goed, dus ja, die gaan het... Ik vrees wel een beetje voor de Cowboys. Ook omdat ze inderdaad spelen ook tegen de Niners en de Lions. Dat zijn natuurlijk...
Maar ik denk ook dat de Commanders een absolute kwaliteitsslag hebben gemaakt.
De Texans, ook al niet meer makkelijk.
Nee.
Dat leek misschien vorig jaar om deze tijd van het jaar, denk je. Nou, dat is een beetje, die kunnen we vast bijschrijven. Nou, we hebben ondertussen gezien dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn.
En die divisiewedstrijden in die divisie, dat zijn echt divisiewedstrijden. Die kunnen altijd alle kanten op gaan daar.
Ja, die divisie, ja, daar ga je, weet ik veel...
3-3.
3-3.
Typische 3-3 divisie.
Ja.
Nee, kijk, ik noemde bewust net op wat zij... Want 1, ze hebben er niets voor teruggehaald op een bejaarde linebacker die op zich een uitstekende staat van dienst heeft. Daar niet van hoor. De enige speler die ze behouden hebben was absolute trash in de wedstrijd dat het erom ging. En hun O-line, ja, als dit Dak Prescott, natuurlijk, ik weet, er komt een draft aan. Maar die O-line, ik zat even te kijken, hoeveel keuzes hebben zij? In de
ze hebben een eerste ronde pick, een tweede ronde pick, een derde ronde pick. Dan hebben ze een vijfde ronde, een zesde ronde en 2 7e rondes.
Ja.
Dus 7 picks in totaal. Maar
dat is natuurlijk gewoon gemiddeld.
Geen vierde ronde pick bijvoorbeeld.
Maar ook niet iets wat er even uitschiet. Door een trade eerder, weet je, een extra tweede ronde pick of zo. Dat je je O-line wat extra kan boosten. Want ik maak me er echt ernstige zorgen over. Want
pick 24 natuurlijk in de eerste ronde. Pick 56 overal, pick 7. Ze hebben 3 picks in de top 100.
Ja.
Maar van na hun derde ronde pick, dus dat is pick 87, hebben ze pas de 174ste weer. Dat is bijna 100 picks lang. Heb je niks als je van de derde ronde naar de vijfde ronde gaat.
En zij kunnen het zich niet veroorloven om terug te traden, want zij moeten op dag 1 en op dag 2, dat ga ik je nu al voorspellen, dat moeten ze doen. Ze moeten 2 keer een offensive line pakken. Want hun offensive line is echt absoluut van onwaarschijnlijke middelmaat. Ze hebben daar niets meer staan. Als ik jou opnoem. Dat ze op left tackle hebben ze nu... Tyrus, hun left tackle is dus weg. Dus hun left guard die zou nu moeten doorschuiven. Dat is Tyrus Smith. Dan hebben ze op left guard nu de backup van de backup van de backup. Dat is TJ Bass. Dan hebben ze op center hebben ze Brock Hoffman. Ik heb het nog nooit van gehoord. Op right guard hebben ze Zach Martin. Zach Martin is een grote naam in de NFL. Uitstekende guard. Maar is 63 ondertussen.
Ja.
Die gaat denk ik naar dit seizoen stoppen. Dus die is af. En dan hebben ze nog een right tackle, Terrence Steele. Ja, als dit de O-line wordt waar achter Dak Prescott moet gaan gooien. Waar welke running back weten we nog niet. Want die Rico Dowdle heet hij volgens mij. Die speelt er al een paar jaar, maar alleen maar preseason. Dat is hun enige running back op dit moment. Wanneer moeten ze dan een running back gaan kiezen? Als ze allereerst voor de O-line moeten gaan, dan hebben ze geen pick. Heel lang. En dan?
Ik heb geen idee.
Ze hebben linebackers nodig. Ze hebben defensive ends nodig.
De Cowboys kennende gaan ze gewoon in de tweede ronde of zo een running back draften. Zo zijn ze.
Ja, maar dat zou...
Nee, of het handig is wat anders. Ja. Maar ik geloof dat de experts die verwachten veel van Jonathan Brooks. Die is een running back voor Texas University. Daar zullen ze wel weer achteraan gaan. Denken ze weer een local boy of weet ik veel wat. Hartstikke leuk en aardig.
Ja.
Ik weet het ook niet. Kijk, het probleem ook. En dat is niet alleen voor de Cowboys. Hoor. Dat geldt wel voor meer teams. En dan vooral voor teams die voor in de draft, in de eerste 2-3 ronden, niet zo heel veel picks hebben, maar wel heel veel achterin. Voor wat het waard is, want dat kan natuurlijk altijd weer anders uitpakken, maar de verwachting is een beetje dat deze draft, dat die top-heavy is. Dus dat betekent dat er heel veel talent vroeg in de draft is, eerste, tweede ronde. Vooral veel quarterbacks en wide receivers, schijnt enorm diep te zijn hier. Ja,
en de O-line ook.
O-line ook nog, maar daarna wordt het mager. En dat schijnt te komen door COVID nog. Mm. Want dit zijn natuurlijk nog spelers die last hebben gehad van de COVID-jaren op hun universiteiten voor wat betreft de ontwikkeling. Dat is misschien ook wel een reden dat de quarterbacks en de receivers het zo goed doen. Want qua verdediging schijnt deze draft dus niet zo goed te zijn. Nou ja, dat ergens wel logisch. Dat als er heel veel goede aanvallers zijn, dat de verdedigers wat minder goed zijn. Want ja, het is lastiger om goed aan te vallen tegen goede verdedigers natuurlijk.
Ja.
Dat is echt niet de reden.
Bedankt voor dit inzicht.
Dat maakt deze draft ook wel een beetje bizar. Dus natuurlijk zijn hoge picks altijd waardevol. Maar ze zijn nu misschien nog wel waardevoller dan andere jaargangen. En ja, daar hebben de Cowboys ook een probleem. Want ja, nogmaals, ze hebben 3 picks in de top 100. Wat op zich vrij normaal is als je 32 teams hebt. Maar en daarna heel veel achterin.
Maar wat ik over de Cowboys, om daar nog maar even op in te zoomen als voorbeeld, dan zou willen zeggen, is zij hebben totaal niet ingespeeld. Terwijl ze op een situatie waarvan ze wisten dat het ging ontstaan.
Ja.
Ik denk Jerry Jones liegt gloeiend.
Ah ja, wat moet hij dan zeggen? Nee. Dit seizoen gaan we een beetje matig draaien.
Wij hopen wel
op een winning season, maar we verwachten niet. Maar
wij kunnen daar toch wel door. Nee, zeker bij dit team kun je dat niet zeggen. Maar wij kunnen daar toch vanuit Groningen zo doorheen prikken.
Iedereen toch.
Ja, want het is echt een schande dat hij dat eigenlijk zegt. Want...
Ja, maar dit is toch een beetje. Zo werkt het toch bij de Cowboys en zo werkt het toch met Jerry Jones. Het is eigenlijk altijd.
Maar het is wel niet goed op anticiperen. Het begint een beetje sneu te worden.
Ja, weet je, er kunnen twee dingen gebeuren. Of Jerry Jones moet, en dat gun ik natuurlijk helemaal niet, maar die moet uit de tijd gaan en dat iemand anders daar gaat zitten. Of hij moet gewoon eindelijk eens
een keer... Hij draait aan te veel knoppen.
Zijn ego aan de kant zetten en daar gewoon een general manager en een coach en een gewoon normale organisatie neerzetten die de voetbaloperations doen. En dan kan hij nog wel leuk in zijn skybox zitten. Maar hij moet zich niet gaan bemoeien met drafts en trades en free agency en contracten. Nee. Weet ik wat allemaal. Want het zijn enerzijds denk ik ego, anderzijds denk ik oprecht ook wel supporterschap. Maar dat maakt niet dat je dan de goede beslissingen neemt. Integendeel. En dat is een beetje het probleem van de Cowboys. Ze hebben wel vaker benoemd hier ook aan deze tafel. Dat zullen we ook blijven doen, denk ik. Want ja, zolang hij daar inderdaad zit en zo te werk gaat, zie ik dit niet veranderen in Dallas.
Nee, ik ook niet. En dan hebben ze eigenlijk maar één echte concurrent afgelopen seizoen gehad. En dat waren de San Francisco 49ers.
Ja.
Als je heel eerlijk bent, ja oké, natuurlijk de Lions hebben het boven verwachting gedaan.
De Eagles.
En natuurlijk de Buccaneers waren ook hartstikke leuk bezig. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de status van het team, de status van de quarterback, wat hij verdient en hoe het team ingericht was, had het vorig jaar moeten gebeuren voor de Cowboys.
Ja,
sterker nog, als ik gewoon eerlijk nog naar hun roster kijk over vorig jaar, ja, dan vind ik dat zij wel onderdeden voor de 49ers, want dat roster, daar kwam niemand bij in de buurt in de NFC. Maar zij waren wel de enige echte uitdager geweest.
Ja.
En het is helemaal niets geworden. Nou, ik voorzie grote problemen voor Dallas komend seizoen.
Krijgen ze de visie op een presenteerblaadje omdat de Eagles helemaal instorten?
Ja. Ja, die andere twee die waren al trash.
Ja, die andere twee die speelden toch al niet mee. Dus het heel lang hadden ze nog dikke concurrentie van de Eagles. Maar ja,
je krijgt een thuiswedstrijd.
Die schoten zichzelf in de voet.
En niemand won daar dat seizoen.
Nee. Het is,
Een ander team wat eigenlijk een beetje niet in een soort gelijke situatie zit, maar wat aan de andere kant in de andere conference bij mij opkwam, dat zijn de Buffalo Bills. Want daarvan hebben we ook eigenlijk al jaren gezegd in deze podcast, het window staat open. Begint het window van de Buffalo Bills langzaamaan zich te sluiten, Pieter, na toch wel een vrij dramatisch offseason voor dit team. En misschien om dat nog even wat betekenis mee te geven. General manager Brandon Bean, die haalde wide receiver Curtis Samuel, want ze moesten Gabe Davis laten gaan. Team investeerde flink in de left tackle positie, Dion Dawkins, en de slot cornerback Taron Johnson. Terwijl ook de defensive linemen A.G. Epenesa, Iowa, en Daquan Jones ook in Buffalo bleven. Maar, ik heb eens even naar dat roster zitten te kijken vanmiddag. Ja, de diepte en het leiderschap van wat Buffalo zou moeten hebben, dat is eigenlijk daar de deur uitgelopen. De center is weg. Nou, we hebben het er net over gehad hoe belangrijk de centerpositie is. Cornerback Tre'Davious White is weg. De oude safety combinatie.
Bates, die center?
Wat zeg je?
Bates?
Nee, Mitch Morse.
Oh ja, want die backup is ook weg.
Ja, die backup is ook weg. Dat klopt inderdaad.
Tenminste, hij is volgens mij nog niet officieel.
Nee, hij is toch free agent?
Nou, hij zou bij de Bears getekend hebben, pending physical.
Oké. Okay.
Alleen, ik heb nooit meer gehoord wat de physical is. En de laatste keer dat ik op de website van de Bears zelf keek, stond hij niet bij hun roster, terwijl die wel aangekondigd is. Pending physical. Dus ik weet niet of die physical niet geweest is, of dat hij die physical niet gehaald heeft, dat daar iets aan het licht is gekomen. Dat durf ik niet te zeggen.
Dit is dusdanig diep in de rosters dat ik dat ook zo in mijn hoofd allemaal niet weet.
Nee, maar goed, ze zijn dus twee centers kwijtgeraakt.
Klopt, maar wat mij ook zegt...
Tenminste, ervan uitgaan dat Bates inderdaad weg is.
Daarom zeg ik dat ook. Waar hebben ze geprezen? Waar hebben we de Buffalo Bills om geprezen? Om de diepte op hun roster. Ja. Dat was een paar jaar lang was dat uitstekend in orde. Sterker nog, we zeiden op een gegeven moment, als je alle second string opstelt van de Buffalo Bills, dan kunnen ze misschien wel meedoen tegen bepaalde teams uit de NFL. Zo goed was hun diepte. Nou, nu zijn ze hun safety combinatie kwijt. Micah Hyde en Jordan Poyer. Dat zijn echt grote namen die ze hebben moeten laten gaan. Ja, ik vraag mij af, hebben de Buffalo Bills hun kansen laten lopen de afgelopen jaren? Hebben die niet te weinig gebracht in postseason? Hadden die gewoon een keer de Super Bowl moeten halen met dat team en deze quarterback Josh Allen? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ik ben bang dat kijk, ze zijn nog niet helemaal uit hun Super Bowl window, maar het staat niet meer zo ver open als dat het was. Het begint meer en meer een kiertje te worden. Die Super Bowl window van de Bills. En ja, doe je ding.
Ik moest even het licht aandoen. We zaten hier in Duster meer, joh.
Ja, nou, ik
kon je nauwelijks meer zien.
Ja, dat is beter voor iedereen, maar goed.
Nou ja, zeg.
Nee, maar...
Jij mag er ook nog steeds zijn, hoor.
Oh, dank je. Maar goed, ja, Ik, op dit moment is er voor de Bills of voor de Bills fans denk ik genoeg reden om je
een beetje zorgen
te maken.
Ja.
En ik wil eens even kijken wat hebben zij aan draft kapitaal. Oh, ze hebben wel een shitload aan draft picks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ja, ze hebben niet voor niks wat getrade natuurlijk. Ja. Met spelers waar ze toch van af moesten, hebben ze nog wat kapitaal voor teruggekregen.
Ja, hier staat dan wel inderdaad die vierde ronde of vijfde ronde pick van Chicago bij, die ze volgens mij voor die Bates gekregen hebben. Ik moet het toch eens even zien. Ik vind dat... Ik ben er geïntrigeerd nu. Maar goed.
Het zijn de details, hè?
Ja.
Maar het overall plaatje is net zo als ik dat bij de Cowboys heb.
Oh, hij staat ondertussen wel op de...
Op roster.
Hij staat op roster.
Ah, oké. Nou, hebben we dat ook weer opgehelderd. Ja, de Buffalo Bills. Ik zeg niet dat het een slecht team is. En ik denk dat nog steeds, ook met Josh Allen, maar ook wel met andere spelers die ze daar hebben rondlopen. En dan kennen we allemaal natuurlijk de grote namen wel. Het is echt geen team wat niet mee gaat doen of zo. Maar zij hebben natuurlijk wel geheerst, hè, in die divisie ook. Net zoals de Cowboys dat eigenlijk gedaan hebben. En dan valt het uiteindelijk tegen wat ze eruit hebben gehaald. Ik denk dat dat de conclusie wel is van de Bills. Is er nog een team waar je het even over wil hebben, Pieter? Is er een team waarvan je denkt, van, nou, die grijpen we er nog even uit. Iets wat in jou opkomt.
De Chargers.
De LA Chargers.
Daar hebben we het volgens mij ook nog niet zoveel over gehad. Want daar is natuurlijk wat gebleven. Wat Bosa en Mac die mochten vertrekken als zij hun contract niet wilden herstructureren. En die contracten zijn wel geherstructureerd. Want ze zaten in een hele beroerde cap-positie. Maar Mike Williams is volgens mij naar de Jets gegaan uit mijn hoofd.
Moet ik even mijn aantekeningen erbij pakken.
Ja. Keenan Allen is naar de Bears gegaan. Dus die missen ze.
Nou, ze missen heel veel. Ze hebben natuurlijk heel veel...
Everett is weg.
Met name hun aanval is natuurlijk echt een groot probleem.
Ja, twee receivers en een tight end zijn daar weg.
Kijk, ze hebben natuurlijk. Het begint natuurlijk. De organisatie heeft moet een nieuwe identiteit gaan aannemen onder de nieuwe headcoach Jim Harbaugh. Hè, laten we daarmee beginnen. Maar als je al die topspelers, waarvan je ook wel wist dat ze een keer gingen vertrekken, verliest. Waaronder natuurlijk inderdaad Mike Williams. Die natuurlijk nu voor Aaron Rodgers moet proberen om eindelijk weer eens playoffs te halen. Ja, ze hebben eigenlijk staan ze heel, heel zwak.
Ja, ik vind het ook een beetje raar dat ze eigenlijk zijn ze inderdaad hebben ze hun offense een beetje uitgekleed.
Dat kon ook eigenlijk niet anders.
Ja, dat was natuurlijk niet per se vrijwillig, want dat had inderdaad alles mee te maken dat hun cap-positie zo beroerd is.
Ja, en dat je toch op een gegeven moment afscheid moet nemen van oudere spelers. Je kunt niet maar door blijven gaan met de Mike Williams van deze league.
Ja, ook dat is waar. Nou ja, zij zullen waarschijnlijk... ze hebben natuurlijk de vijfde overall pick in de draft. Dus ja. daar kunnen ze een meer dan uitstekende wide receiver mee draften. Want hoewel Harrison waarschijnlijk al weg is, zal Malik Nabers of Romo Odunze, die zijn er dan nog wel. Er gaan ook geruchten dat zij misschien wel eens het team kunnen zijn die met Minnesota gaat treden. En dat Minnesota op plek 5 een quarterback gaat draften. En dat zij dus met wat extra draftkapitaal van Minnesota alsnog weer proberen te winnen aan wat ze verloren hebben het offseason. Receivertjes erbij. O-line is denk ik ook niet zo gek om te doen.
De blessure wat dat betreft van Justin Herbert kan ook goed uitpakken met wat nu wat hogere keuzes in de draft natuurlijk.
Ja zeker.
In die zin. Nou, ze hebben natuurlijk de contracten van Khalil Mack en Joey Bosa hebben ze geherstructureerd.
Ja, dat zei ik.
Dat moest ook inderdaad om dat geld te creëren.
Ja, het was herstructureren of vertrekken.
Om het even om een rijtje te zetten. Ze hebben natuurlijk Mike Williams en Keenan Allen laten gaan. Keenan Allen naar de Bears, Mike Williams naar de Jets.
Ja, en Everett. Ja.
En Everett inderdaad. Wat hebben ze gehaald? Ze hebben Gus Edwards gehaald, de running back van de Baltimore Ravens.
Gus, de bus.
Voor echt een heel vriendelijke deal. Dus ik zou dat wel als een A-trade willen bestempelen. Als je die voor een paar miljoen daar rond hebt rennen. En dat is het.
Ja,
dat is wat er gebeurd is in LA.
Ze hebben wel 4 draft picks nu in de top 105. Want de vierde keuze is de 105ste overall.
Nou, die zullen spot-on moeten zijn voor de Chargers.
En, nogmaals, de kans bestaat als ze dat zij met Minnesota nog gaan treden. Want zij hoeven geen quarterback. Maar ja, ze willen wel heel graag een receiver. En dus ik weet niet. Want je hebt nog wel goede receivers later in de eerste ronde. Maar de echte elite receivers zijn dan natuurlijk al weg. En ergens, inderdaad, zonder Williams en Allen, je moet je quarterback wel een beetje tevreden houden. Je moet Herbert wel iets geven om dat te gooien.
De Chargers voelen voor mij nog steeds aan als dat 8-8-achtige team.
Ja, ik op dit moment, tenzij...
Ik ben heel benieuwd wat Jim Harbaugh eruit gaat halen. Dat is een van die nieuwe gezichten, oude nieuwe gezichten in de NFL... waar we natuurlijk smakelijk naar uitkijken. Er
zijn een paar dingen waar ik heel benieuwd naar ben. En ten eerste inderdaad, vandaar dat ik de Chargers noemde, van hoe heeft Harbaugh zijn 10 jaren afwezigheid in de NFL doorstaan? Want ondertussen is de sport heeft niet stilgestaan. En dan weet ik natuurlijk wel dat hij...
Hij kent wel al die college spelers door. Ja, dus misschien dat hij die draft wel neelt samen met die...
Dat kan.
Met Horsiets, nieuwe general manager die dan weer van de Ravens gekomen
is. Maar we hebben natuurlijk ook met John Gruden gezien wat het team... Oké, die deed dan, zat voor de televisie of bij de televisie en niet in college voetbal. Maar wat een langdurige afwezigheid van NFL-coaching. Hoe je dan achter kan lopen, ook al zie je... Bijna alle wedstrijden wel. Ja. Dan zit je er nog steeds ook met je broer. En dan zit je natuurlijk hartstikke dicht bij de NFL. Maar daar ben ik benieuwd naar hoe dat zich uitpakt. Maar ook inderdaad, die aanval van de Chargers is toch een beetje gegut. En wat gaan zij doen? Want Herbert, we zijn allebei van hem gecharmeerd al zolang als hij speelt. Maar het is toch vaak net niet. En dat ligt niet per se aan Herbert altijd. Chargers, die hebben ook bizar veel pech gehad, maar die hebben ook gewoon bizar veel rare beslissingen genomen.
Maar hij is nu alle wapens waarvan hij gewend was om naar te gooien, is in één klap kwijt. Is hij kwijtgeraakt.
Ja, precies. En een nieuwe coach, of een hele nieuwe coachingstaf.
Nieuwe GM.
Ja, en hoe heet hij nou, die bij jullie de offensive coordinator was.
Greg Roman.
Greg Roman, die is daar nu de offensive coordinator geworden, als ik mij niet vergis.
Ja.
Dat is natuurlijk ook maar. Want.
En voor Ravens fans onbegrijpelijke keuze.
Ja, nee, ik snap het ook niet helemaal. Ja, ik snap het wel dat het een familievriend van de Harbaugh's is. Dus lekker nepotisme daar. Maar kijk, Craig Roman die had sowieso over de grond uiteindelijk prima aanvalsplan met.
Met Lamar.
Met Lamar Jackson.
Ja.
Ik weet even
tweevoudig MVP in de NFL.
Ja, waarvan één MVP-seizoen onder Greg Roman. Als ik me niet vergis. Mm. Maar
is het trouwens ook Lamar een jaar Jackson, uit geweest, hè, Greg Roman? Hij heeft vorig jaar nergens gecoacht.
Nee, dat klopt. Maar Lamar Jackson is natuurlijk een compleet andere quarterback dan Herbert.
Herbert is een gunslinger.
Ja. Dus hoe ze dat voor zich zien, ik heb geen idee. Maar daar ben ik dus ook heel benieuwd naar hoe dat... Ja, ik vind de Chargers hebben een intrigerend offseason achter de rug wat mij betreft. En ik ben echt heel benieuwd.
Onderaan de streep staan zij voor mij op verlies op dit moment.
Ja.
Helaas, moet ik zeggen. Want het is een zeer sympathieke organisatie die nooit weg hadden moeten gaan. Ik zeg het iedere keer eigenlijk als we het over de Chargers hebben, zeg ik het weer. Die natuurlijk nooit uit San Diego weg hadden moeten gaan. Want ze zijn gewoon nu het mindere broertje van hun stadsgenoot Rams. Waar wel mensen op afkomen. Een team wat wel door de stad volgens mij geadopteerd is.
Ja, maar ik weet zeker als de Chargers, als die goed worden. Makkelijker gezegd dan gedaan. Want daar zitten ze al hun hele bestaan op te wachten. Dan krijgen zij dat stadion ook wel vol. En laten we ook niet doen alsof zij in San Diego altijd van uitverkocht huis speelden. Ook daar was het voornamelijk de fans van de tegenstander die dat stadion vulden.
Het Qualcomm Stadium was dat, hè?
Ja, rare bak.
Met die bogen bovenop.
Ja. Ja. Nee, maar goed, dus dat... Ik denk dat het misschien voor de Chargers organisatie zelf helemaal niet zo gek is, hoor. Dat ze in LA terecht zijn gekomen, want dat geeft ze heel veel mogelijkheden. Maakt ze ook aantrekkelijk voor veel spelers.
Mm-hmm.
Maar ja, ik ben echt heel benieuwd. Inderdaad, wat je zegt, als je puur naar het roster kijkt op dit moment, dan zijn zij erop achteruit gegaan.
Maar dat wisten ze ook, hè?
Dat wisten ze, dat is een bewuste keuze. Ja. Ze hebben vrij veel draftkapitaal waarin ze de nodige dingen kunnen adresseren.
Maar Pieter, het is natuurlijk in alles een rebuild. Want en een nieuwe coach, en een nieuwe HC, en een nieuwe OC, ja, dan weet je welke kant het op gaat. Je laat al je oude veteranen vertrekken. Dit wordt het jaar van de rebuild van de Chargers.
Dan hadden ze...
Zij spelen niet op succes in dit jaar.
Nee, maar dan hadden ze denk ik misschien ook wel de Bosa's en de Max. Ja, die hebben dan gerestructureerd.
Ja, maar dan heb je echt helemaal niks meer staan. Dan kom je in een Arizona Cardinals-achtige situatie terecht. Dat je wel een goede quarterback hebt met voor heel veel geld. Maar dat je er niks mee kan.
Nee, maar je had wel misschien voor Bosa en Mac had je misschien wat draftkapitaal terug kunnen krijgen. Waardoor je...
Maar wat is dan nog het gezicht van je franchise op Justin Herbert na?
Nou ja, dat
is het dan.
Nee, maar dan ga je dus je dwarfkapitaal gebruiken om Herbert weer verse jonge wapens te geven waar hij de rest van zijn carrière naartoe kan gooien.
I know, maar ik denk dat ze dat toch te ver ging.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, want daar heb je ook lef voor nodig, hè? Ja. Om naar nul te gaan en weer op te bouwen.
Maar soms moet je dat verband er gewoon aftrekken.
Ja, zoals de Denver Broncos dat bijvoorbeeld nu doen.
Ja.
Want die doen dat wel.
Of inderdaad, wat Chicago 2 jaar geleden gedaan heeft, hebben dat ook gedaan.
Ja, als we toch eens naar die stadsgenoot kijken, de LA Rams. Ja, er is natuurlijk op geen enkele manier een positieve draai te geven aan de pensies, hoe noem je dat? De pensionering van Aaron Donald, de defensive lineman, die we nooit meer gaan zien spelen in de NFL. Dat is trouwens ook even iets om je te realiseren.
Ja.
Dat is ja ook weer zo'n naam waar we jaar naar hebben zitten kijken. En het is gebeurd met Aaron Donald. Rams wisten natuurlijk wel dat er een keer aan zat te komen. De Rams met Matthew Stafford, ze hebben wel echt geïnvesteerd in de line rond Stafford. Tot nu toe in met name de guardpositie toevoegen van Jonah Jackson. 3 jaar 51 miljoen. Bijtekenen van Kevin Dodson. 3 jaar 48 miljoen. Echt gigantisch veel geld. Dus om Stafford de bescherming te geven die hij nodig heeft. Ze hebben ook geïnvesteerd in plan B. Ze hebben namelijk Jimmy Garoppolo als backup gehaald. Nou, wij vinden van alles van Jimmy Garoppolo, maar ik denk dat we allemaal wel mee eens zijn dat hij als plan B quarterback echt wel tot zijn recht komt. Ze hebben een nieuwe tight end gehaald, hè? Colby Parkinson, 3 jaar 22,5 miljoen. Wat natuurlijk dan weer een soort van verzekering is voor de geblesseerde Tyler Higbee. De LA Rams, ik vind het toch wel knap hoe zij niet helemaal door het putje zijn gegaan naar hun Super Bowl winst.
Ja, en voor de verandering hebben ze ook nog eens al hun draft picks nog. Sterker nog, ze hebben er nog een partij compensatiepicks bij ook. Mm. En nog een pick van Pittsburgh.
Ja.
Dus
het is wel een ander team. Ja, komend seizoen.
Ja, ze hebben 4 picks in de top 100.
Ja.
Want ze hebben 3 of ze hebben 2 derde ronde picks. Aan het eind van de derde ronde mogen zij hun eerste compensatiepick doen met de 99ste overall. Dus daar hebben ze genoeg kansen om onder andere het vertrek van Aaron Donald op te vangen.
Ja.
Ik denk dat de Rams, daar zijn we voorlopig nog niet vanaf in de NFC, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. En zolang Matthew Stafford daar blijft spelen zoals die het seizoen eindigde vorig jaar, ja, dan wordt dat gewoon. Dan is dat misschien. Weet je, zij weten misschien ook wel dat zij niet een Super Bowl kandidaat zijn op dit moment. Hoewel, met de aanvallende wapens die ze daar hebben lopen, kun je daar zelfs nog over discussiëren. In deze NFC. Ik zeg het er nog maar eens bij. Want in deze NFC, er hoeft maar iets te gebeuren bij de 49ers, Pieter. En een ander, die kan er zomaar van doorgaan met de hoofdprijs.
Ja, maar het kan natuurlijk
en ze ook spelen 2 keer tegen de 49ers.
Het is trouwens eerst nog maar eens afwachten of de NFC dezelfde karakter heeft als dat hij dat vorig jaar en het jaar daarvoor had. Best kans dat de NFC, weet je, als Green Bay doorgaat waar ze mee bezig zijn en Jordan Love die blijft zo spelen. Als de Lions bezig zijn, of doorgaan waar ze mee bezig zijn enzovoort. Ja. De Rams, misschien komen de Eagles wel weer terug, weten wij veel.
De Commanders lijkt ook nu ja, ergens maar, de goede kant op te
ja,
gaan.
Ja, maar dat is niet het team. Maar deze teams die kunnen allen gewoon dominant zijn in de NFC. Dat, ja. Dat is voor de Commanders komt dat nog te vroeg.
Falcons?
Falcons komt domineren.
Je weet het niet met Kirky.
Kirky heeft ook wel eens heel veel niet gedomineerd met een Vikings team die qua talent beter was. Nee, maar goed, de Packers, de Lions, de Eagles, ja, weet je, de Rams inderdaad, dat zijn teams, ja, die kunnen.
Ze hebben upside, zo zou je het kunnen zeggen.
Nee, maar die staan allemaal, kunnen ze zomaar gaan profiteren van als San Francisco een misstap maakt of een keer niet hun seizoen hebben.
Ja.
En dan kunnen al deze teams kunnen zo de NFC winnen.
Die Lions trouwens, die een erg goede move hebben gemaakt met guard Kevin Zeitler, die daar een paar dagen geleden heeft getekend. Helaas niet hertekend bij de Baltimore Ravens, maar hij is naar Detroit gegaan, wat ongelooflijk goede deal is. Ja, verder, ik ben niet onder de indruk van het offseason van de Detroit Lions. Maar het is ook niet zo dat ik me zorgen maak over de Detroit Lions.
Nee.
Ze hebben natuurlijk een paar jaar hebben ze behoorlijk wat gesplashed. Het is nu wat rustiger aan het worden. Hè? Dus ze proberen wat stabiliteit in te bouwen. Ze hebben wat onder de radar signings gedaan met Reader bijvoorbeeld. Defensive end Marcus Davenport ben ik geen fan van. Want die vond ik de aftakeling begon de afgelopen jaren al. Nou ja, wat kan hij nog? Dat vraag ik mij ten zeerste af. Ik vind met name op de O-line dat ze hele goede zaken hebben gedaan. En die was al goed.
Ja.
Dus daar ligt hun kracht, denk ik. Ja, en jij zei het al, de Packers, Pieter, die natuurlijk voor het eerst in jaren, om dat woord dan toch nog maar weer een keer te gebruiken, wat gesplashed hebben met running back Josh Jacobs. En met safety Xavier McKinney. Ik denk dat, als je daarop terugkijkt, dat op die respectieve posities, dat de beste twee spelers available waren. En die hebben zij binnengehaald. Ik denk dat Jacobs de beste running back available was. En ik denk dat McKinney strong safety beschikbaar was.
Ik denk dat Aaron Jones misschien nog wel de beste running back available was. Alleen daar...
Alleen dat huwelijk was voorbij.
Nou ja, blijkbaar wilde die inderdaad... Het is heel raar gegaan. Want volgens mij betalen de Packers nu meer voor Josh Jacobs dan wat ze Jones wilden betalen. En Jones die gaat voor de helft van wat hij van de Packers wilde bij de Vikings spelen. Maar goed, hebben het vorige...
Hij heeft zelf gezegd, Aaron Jones, het was tijd om afscheid te nemen. Ja, dan is, ja, soms is het ook gewoon over. Nee,
precies, dat klopt.
Het was net als met die Bakhtiari, die left tackle van hun. Waar ze ook al een beetje jaren mee aan het soetbatten zijn. Weet je wel, ja, dan weer wel fit, dan weer niet fit.
Ja, die speelt bijna nooit.
Nou ja. Soms is het tijd om gewoon afscheid te nemen van spelers.
Ja. Ja. Nou ja, goed, we gaan dat zien.
Ja, de nog een team in de NFC. De New York Giants, Pieter. Misschien ook wel toch interessant om even nog erbij te pakken. Want ik heb een wat gemengd gevoel over hun. Waarom dacht ik aan de New York Giants? Nou, zij hebben natuurlijk McKinney moeten laten gaan. We hadden het er net over. En running back Saquon Barkley, dat waren toch wel hun top free agents die ze wellicht hadden willen behouden. Ze hebben Burns natuurlijk weggejat, kunnen we wel zeggen, bij de Carolina Panthers. En ze hebben hem gelijk vastgezet in een deal van 5 jaar en 141 miljoen dollar. Ja, dat zijn van dit bedragen wat je van gaat duizelen. Ze hebben een O-line versterkt. Alleen, er is natuurlijk daar één vraag die overeind blijft. Wat gaan ze op quarterback doen?
Draften. En zesde overal pick. Ik denk dat zij ondertussen ook wel weten dat Daniel Jones niet de toekomst is voor die franchise. Tenminste niet als ze van plan zijn weer eens voor het echt mee te gaan spelen.
De geruchten zijn nu dat McCarthy daar wel eens zou kunnen landen.
Ja.
Zou dat misschien juist een perfecte landing spot voor hem zijn? Want iedereen... Ik merk dat er heel veel verdeeldheid is over McCarthy. Over de een zegt van, ja, er zit ontzettend veel potentie. De ander zegt, het wordt helemaal niks. Hij dropt ondertussen ook in de quarterback rankings, in de rookie quarterback rankings. Ja. Maar zou dan met deze O-line de defense die ze nog verder versterkt hebben, die al redelijk was, zou het niet misschien gewoon het proberen waard zijn voor de Giants? Want laten we heel eerlijk zijn, wat hebben die in vredesnaam nou nog te verliezen? Dit zou wel eens het ideale team voor hem kunnen zijn. Of denk ik er dan te makkelijk over die insteek? Is de druk bij de Giants veel groter dan ik nu doe vermoeden vanuit Groningen?
Nou, ik denk dat heel veel mensen inderdaad niet meer door willen met Jones. Tenminste, van de fans niet. Maar ook voor de Giants geldt nu. Dat ze met deze quarterback class, daar zit... Vinden heel veel mensen daar heel veel talent in zitten. Ik weet dat niet zo goed, want wat ik zeg, we weten allemaal wat er met Lance Fields, Wilson enzovoort gebeurd is. Mac Jones. Dus dat voor hetzelfde geld zit, kijken we over 3-4 jaar op dezelfde manier naar deze quarterback klas. Maar ja, je zit nu op de zesde positie en je weet dat er een goede quarterback beschikbaar is. En of dat J.J. McCarthy gaat zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar ze moeten wat.
Nou, dat is misschien wel wat voor hun overblijft.
Ja, ze moeten iets.
Ja.
En als zij met Daniel Jones verder willen, is ook prima. Maar dan zou ik inderdaad, misschien moeten zij dan kijken of zij niet die mogelijke trade partner voor de Vikings kunnen zijn.
Ja.
Ervan uitgaande dat New England en Arizona dat niet willen doen op 3 en 4.
Nee, dat denk ik
en,
ook niet.
En Washington ook niet. En Chicago al helemaal niet. Ja, misschien voor de...
Voor die 9e.
Ja, de negen mogen ze hebben.
Het is een beetje een onmogelijke situatie. Want ze zijn hevig aan het investeren. Dus eigenlijk gedragen zij zich niet naar de positie waar zij zich in bevinden. Als je begrijpt wat ik bedoel. En natuurlijk, als je Burns kan halen, misschien moet je dat dan altijd doen of zo. Dat je die kans niet mag laten lopen. Aan de andere kant komt het moment dat hij natuurlijk weer zwaar op je begroting gaat drukken. Maar ik snap gewoon niet zo goed wat ze daar aan het doen zijn, denk ik. Zij doen alsof zij zeg maar een hele grote naam gaan landen op quarterback. Maar dat gaan ze niet. En dat hebben ze ook niet.
Nee.
Dus ik zie gewoon niet zo goed de strategie van dit team. Anders dan dat ze volgens mij enorm de druk van het publiek en de publieke opinie voelen. En daardoor al maar die grote signings doen. Dan zie ik veel liever wat ze bij de New York Jets op dit moment bijvoorbeeld doen. Waar de O-line natuurlijk afgelopen seizoen het allergrootste probleem was. Dat leek helemaal nergens op. Nou, daar heeft, hoe heet die general manager? Joe Douglas, dacht ik. Hij heeft daar 3 nieuwe starters getekend. Hij heeft geruild voor right tackle Morgan Moses. Die al bij de Jets gespeeld heeft. En de afgelopen jaar het uitstekend bij Baltimore Ravens heeft gedaan. Guard John Simpson trouwens komt ook over van Baltimore. Hebben ze voor 2 jaar 12 miljoen. En ze hebben natuurlijk Tyron Smith op left tackle. Die natuurlijk echt heel goed gespeeld hebben bij de Dallas Cowboys vorig jaar. Hebben ze ook gehaald. Ja, als je toch kijkt naar wat ze daar hebben gedaan. Bij de New York Jets. Daar doen ze de moves die passen bij de situatie waarin ze in zitten.
Ja.
Hoe gek dat ook klinkt over de Jets die de grootste playoff droogte in de NFL hebben.
Ja, nou ja, goed. Ze moeten wat om daar vanaf te komen.
En ze moeten natuurlijk, want zowel voor die Douglas als voor Saleh, de headcoach, is het nu... Ja. Als het nu niet lukt dit jaar, dan gaan ze allebei staan op straat. Ja,
het is wel riskant hoor, want een 40 jaar oude Achillespees, daar ben je een beetje van afhankelijk met op quarterback. Mike Williams is ook de jongste niet meer.
De left tackle heeft ook zijn issues gehad trouwens.
Dus...
Dat moet allemaal goed gaan.
Het is ook nog maar de vraag hè, hoe Rodgers überhaupt van die blessure terugkomt. Want hij is straks 40. Of zo goed, 39, 40, whatever.
Ja, 40.
In ieder geval tegen tijd als het seizoen begint is hij dat. Het was geen kinderachtige blessure die hij had. En nu weet ik wel dat hij heel wat zat te mieren over dat hij misschien in december nog wel terug kon komen. Maar ik denk dat dat ook niet helemaal realistisch is. Dus het is maar de vraag hoe hij terugkomt van zijn blessure. En als hij goed terugkomt van zijn blessure of hij het hele seizoen fit blijft. Hetzelfde geldt voor Mike Williams. Dat veld in MetLife is natuurlijk ook gewoon een klote veld. Laten we, of daar kan ik niet vaak genoeg mijn beklag over doen.
Hmm.
Ja, ik... Als alles mee zit, kan het een heel leuk seizoen worden voor de groenen in New York. Maar het is wel een riskante strategie waar ze op gokken, vind ik.
Ja, dat vind ik ook.
En er komt bij... is het zo langzamerhand, moet je ook wel afvragen... wil je Aaron Rodgers wel in je kleedkamer hebben... wetende dat hij natuurlijk in potentie een enorm goede quarterback is. Maar de afleiding en de negatieve publiciteit die er tegenwoordig achterweg komt. Natuurlijk ben ik nooit te beroerd om hier in de podcast alle negatieve dingen van Rodgers eruit te lichten. Maar ik ben echt niet de enige. Hè. Dat gebeurt. De halve Jets fanbase is langzaam ook een beetje klaar met hem. Want hij heeft 3 snaps gespeeld, geen paas gegooid. Maar het gaat alleen maar over hem en zelden positief. En hij kost ook nog eens klauwen met geld.
Ja.
Ja. Ja.
Maar dan geven ze toch wat minder om, heb ik het idee, dan wij hier van afstandje doen.
Natuurlijk, ja, als je wint, win je.
Ja.
Maar als hij nou weer ergens in september alweer geblesseerd raakt voor de rest van het seizoen, ah joh, houd toch op, man.
Ja, dat is ook zo.
En het is natuurlijk wel zo, met het draft, ja, zij hadden ook gewoon andere dingen kunnen doen. Hè? Kijk, het is niet erg dat ze met... hoe heet dat? Met Zach Wilson verkeerd hebben gegokt. Want ik zei, iedereen eigenlijk heeft zich vergaloppeerd op de quarterbacks in die klas. Ja. Behalve misschien de Jaguars. Het doet gewoon nog een keer. Ik weet, het was makkelijker gezegd dan gedaan. Maar in plaats van...
Maar nu hebben ze die draftnotering niet meer.
Nee, nou ja, ze hebben de 10e overal pick. Maar ja, wat kun je daarmee? Tenminste, quarterback technisch is die niet zo interessant.
Weinig, nee.
En het enige reden volgens mij dat ze die pick hebben is omdat Rodgers direct geblesseerd raakte. Waardoor ze niet die eerste ronde pick naar Green Bay hebben hoeven overmaken.
Ja, maar ik heb wel... Ik kan hun stappen nu wel waarderen die ze doen. Ze hebben echt...
Ja, ze hebben die keuze voor Rodgers gemaakt.
Die hebben ze gemaakt.
Nu zorgen ze ook dat ze daar succes mee kunnen.
De bescherming is er. In principe is de wide receiver room er nu ook, vind ik. De running back room is er. De verdediging was al op een heel aardig niveau. Blijft op een heel aardig niveau. Ja, dit is hun beste kans op dit moment om weer eens in januari een playoff wedstrijd te spelen. En daar zal Aaron Rodgers natuurlijk alles aan gelegen zijn. Ik denk dat je na 2-3 jaar, als hij nog voor een jaar bijtekent, zou ook nog zomaar kunnen. Of er komt een soort van herstructurering of weet ik veel wat. Ik denk dat de kans 90% is dat wij dan tegen elkaar zeggen over 1 of 2 jaar. Het heeft niet gewerkt.
Ja, kan. Ja.
Ik denk dat de kans echt heel groot is. Want ik zie in de AFC echt wel een paar kandidaten waarvan ik denk van ja, dat is geen partij voor de New York Jets. De talent bij andere teams is zoveel meer aanwezig. Ik noem alleen maar de Kansas City Chiefs. Als belangrijkste uitdager natuurlijk weer voor al die andere 15 teams in de AFC. Ik denk niet dat de Jets daarbij gaan komen.
Nee.
Maar ik gun het de Jets ondertussen wel dat ze gewoon eens een keer weer die playoffs halen.
Ik gun in ieder geval de fans wel.
Ja, want jij hebt het niet makkelijk gehad met de Chicago Bears. Maar de afgelopen 10, 15 jaar na het vertrek van Mark Sanchez bij de Jets. Ja. Toen ze 2 jaar op rij notabene de conference game hebben gehad. Wat daarna gebeurd is daar, dat slaat natuurlijk echt alles.
Ja, nee, in principe is dat ook de laatste keer dat de Bears goed waren. Want ze stonden allebei, het was... Jets Steelers, de AFC Championship Game. En Bears Packers, was de NFC Championship Game.
Ja.
Nou, die Super Bowl is Green Bay tegen Pittsburgh geworden.
Ja, ja, waren we allebei heel blij mee.
Enorm. En wij zaten gewoon... Jets Bears zou fucking awesome zijn als Super Bowl. Maar allebei hebben ze sindsdien geen playoff wedstrijd meer gewonnen. De Bears hebben zich nog wel 2 keer gekwalificeerd. 2 keer.
Ja, de Jets helemaal niet meer.
Maar joh, het moet daar ook inderdaad weer een keer gebeuren. Maar het stiekem, ik zou het liefst zien dat zij ergens toch met een andere quarterback een Rodgers succes halen.
Hun moves, die richten daar niet op, zeg maar. En ik snap dat eerlijk gezegd ook. Alleen, ik denk dat ze uiteindelijk toch de verkeerde keuze hebben gemaakt.
Dat denk ik ook. Maar we gaan het zien.
Ja.
Zullen we er een eind aan breien?
Nou, dat is wat ik net wou zeggen eigenlijk. Ik ben ook door mijn stof heen. Ik heb ook niks meer op mijn lijstje staan.
Ik eigenlijk ook niet meer dan.
Nee, want we hebben natuurlijk al die andere signings hebben we al besproken in de vorige podcast.
Ja.
Nou, ik denk dat we nu wel aardig bij zijn. Wat betreft. En de angel is ook wel uit free agency, hè?
Ja, maar dat is. Dat is ook wel.
Het bloedt nu langzaam een beetje dood, zeg maar.
Ja, er zal rondom de draft zal er nog wel her en der even weer wat gebeuren.
Nee, we gaan natuurlijk als de draft is, gaan we even leuk...
Oh ja, sorry.
Ik ben
in Griekenland dan, hè?
Tijdens de draft.
Ja.
Maar we kunnen wel even previewen, toch?
Ja, dat gaan we vast wel even doen.
Dat gaan we wel even doen.
Misschien bel ik wel even in, weet ik veel. We zien
dat
wel.
Zou natuurlijk ook nog kunnen.
Ik sluit niks uit. Maar ik zeg ook niks toe. Maar we hebben sowieso nog wel, dat is nog een maand. Een maand, dus voor die tijd zitten we vast nog wel een keer weer.
Dat denk ik ook. Gaat Cameron Sutton nog ooit een wedstrijd in de NFL spelen, denk jij?
Nee.
Wat een waste of talent is dat die gast nu gewoon opeens van het podium verdwenen is. Hè? Omdat hij ergens iemand bij de nek gegrepen heeft.
Ja, dom.
Dat is werkelijk waar.
Het zijn net mensen. Alleen.
Maar tijdens off-season gaan ze domme dingen doen. Dat als er geen focus op voetbal is. Dat is en ze... bedoel ik niet de hele gemeente mee, maar...
Wij ook.
Toen wij ook... Wij doen toch het hele jaar door domme dingen?
Ja, maar volgens mij doe ik mijn domste dingen buiten het NFL-seizoen.
Oké, Pieter, bedankt voor jouw komst naar de studio van KVM Media.
Ik heb honger trouwens. We gaan straks wat eten, Klaasje.
We gaan even wat eten, inderdaad. Eerst de podcast snel online zetten. Hapje eten. En dan gaan we college basketbal kijken.
Is het zo?
Ja. Oh. Om 11:30 in ieder geval wil ik even Rienk Mas zien. Die bij Nebraska dan aantreedt.
Oké. Okay.
Maar goed, dat is voor vanavond. En als je dit luistert, is dat al geweest. Ja. Waarschijnlijk. Wanneer zijn we er weer? Dat weten we niet, hè?
Binnenkort. Snel.
Als mensen ooit beginnen te klagen.
Ja, nee, maar dan gaan ze morgen klagen. Is het weer zondag weer. Nee, binnenkort.
Ja. We zien het wel. En dan zullen we wel al een klein beetje richting de draft gaan, denk ik.
Onze agendas zijn fluïde.
Wij zijn zelf ook hartstikke fluïde als we kijken hoeveel vloeistoffen er in ons gaan.
Ja, eigenlijk zijn we gewoon een zakbot met vloeistof.
Je kan ons blijven volgen op de socials. Mij natuurlijk via Klaasje Grun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. Zal een beetje de komende tijd wat meer over FC Groningen gaan. En of we wel of niet weer naar de eredivisie gaan. En ik weet dat iedereen die luistert naar deze podcast, die hoopt dat natuurlijk.
Die hoopt op kampioenschap van Groningen. Die hoopt die paar verstokte Willem II's na, maar die pakken we nog wel.
Ja, en vergeet Roda niet, hè?
En ADO. We hebben natuurlijk een ADO-luisteraar die ook voor Green Bay is.
Ja.
Sorry, ook ga je nou allemaal pakken, Groningen wordt kampioen.
Ja, nou, zeg dat nou niet, want ja, dan stuurt hij die kaarten niet op.
Oh.
Die heeft die kaart geregeld volgende week voor ons. Sukkel.
Maar dan nog, weet je, ik ga niet naar Den Haag om Groningen daar zien te verliezen. Dat gaat niet gebeuren.
Ik ook niet. Het zal wel gelijkspel worden. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. Wil je ons steunen? Surf dan even naar www.nflopwoensdag.nl. En dan kun je via ons petje per dag pagina je petje voor ons afnemen.
Ja.
En als je dat niet doet, even goede vrienden. En ook dan tot de volgende keer.
Beste morgen.